Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
Met een terugblik op de Grand Prix van São Paulo op het prachtige Interlagos. Een race vol strijd en spektakel, plus een heuse fotofinish. Het was het 19e podium en de 17e overwinning van Verstappen in 2023... waarmee hij zijn eigen seizoensrecord verbeterde. Max Verstappens 52e zege brengt hem voorbij aan Alain Prost en op de vierde plek van de all-time lijst. Met een winstpercentage van 77,27% evenaarde Verstappen het record van Alberto Ascari uit 1952. Red Bull heeft het record van Mercedes uit 2016 verbroken voor het aantal rondes aan de leiding in één seizoen. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering? De 341ste seizoenszege van Max Verstappen. De prachtige strijd tussen Alonso en Perez. Het provere weekend van Mercedes. De sterke optredens van Gasly en Tsunoda. De gevechten subtop aan het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van Las Vegas. We hebben er nog twee te gaan. En de luisteraarsvragen via Twix. Obrigado daarvoor. Heb ik onthouden van mijn tripje toen ik in Brazilië was. Aflevering 163 van Race Reporter. Seizoen 7 van deze onafhankelijke Formule 1 podcast. Ik ben Lucas Degen. Vandaag met beide Jeroens. Jeroen Demmerdaal, autosportschrijver, IndyCar podcast, Green, Green, Green boek, Formule Hopeloos en de Volgas magazine. Die komt deze week uit.
Nou, laten we de volgende week van maken. Volgende week. Maar dan hebben we
nog een week. Ja, klopt. Sorry. Nog een week. Komt hij uit. Groene cover. En Jeroen Schot is hier, volger van Formule 1 en MotoGP. 12 november, de Grand Prix van Maleisië.
Die heb jij opgezocht, want dat wist jij echt niet. Maar inderdaad, dit weekend, ja.
Nog drie races te gaan. Is er al een kampioen?
Ja, 6, hè, want we hebben overal sprintjes.
Oh, ja, dat tel ik niet mee.
Nee, geen kampioen. Nee. Daar kunnen er nog steeds twee kampioenen aan. Eigenlijk 3, maar in principe 2, ja.
Spannend. Ja.
Zeker.
Dat wordt spannend.
Ja, dat is wat, hè. Als je een kampioenschap hebt waar er meerdere kampioen kunnen worden, dat is leuk, hoor.
Ja.
Ja, soms heb je dat bij sommige sporten.
Ja.
ben ik nou weer aan het mopperen?
Ja, daar gaan we het zo over.
Ik vind vooral wel dat je een beetje aan het azijnpissen bent nu.
Oh ja.
Ja, we kregen afgelopen week een paar ontvolgers en boze reacties op de social media's en de reacties.
Misschien, ik niet hoor.
Nou, ik trek me dat heel even aan en daarna weer niet. Maar goed, anyway.
Kijk, als je 38.000 luisteraars per week hebt, dan zijn er altijd 3 die het niet leuk vinden. Dat hoort er gewoon bij.
We gaan nog wel lekker door met wat we doen. Ik ben de afgelopen week door Sky Sport geloof ik achtergekomen waar Interlagos voor staat. Weten jullie dat?
Tussen de meren, ja.
Heel goed.
En jij was er vorige week achtergekomen dat Schumacher 91 overwinningen hebt.
En jij bent er vorige week achtergekomen wat snert is.
Ja, dat is waar, ja.
Zo zie je maar. Het is elke week is het leren, hè, bij Race Reporter.
Ja, het is ontzettend leren.
Nou, ik denk dat we subsidie kunnen gaan aanvragen, want we zijn heel educatief bezig.
Ja, precies.
Altijd wel een potje.
De Teliak-subsidie.
De race in het algemeen. Ik heb genoten van het hele weekend in het algemeen. De Race Reporter Twix Pol die geeft 4 sterren. Dat gebeurt er niet vaak. De 4 sterren vangen. Ik vond het echt een geweldig weekend. Een enorme Braziliaanse bak regen op vrijdag. Het werd zelfs donker. De lichten gingen aan. Er is een dak weggewaaid van een tribune. Veel regen. En wat een leuke sprintrace. Ik ben helemaal fan van de sprintrace. De laatste van dit jaar. En een geweldige race hebben we gehad. Kwalificatie die werd dus voortijdig afgebroken. Volgens mij 5 minuten nog te gaan of iets, geloof ik. Hele spannende Q1 en Q2. En ik zei nog, als de sprintrace zich doorzet naar het weekend, dan krijgen we een mooi weekend. En een fotofinish. Alonso, wat een geweldige vecht tussen de oude Vos, die weer terug is. En ook Perez is weer terug. Fotofinish, 0,035 seconden tot aan.
Dat is een beetje als bij het wielrennen. Hè? Als je dan zo'n sprint hebt, zeg maar. En dan gaan ze altijd meten met de foto's, zeg maar, wie er uiteindelijk dan de sprint gewonnen heeft in de etappe. En dat was deze keer. Gelukkig hebben we natuurlijk wel die tijdswaarneming die dan meteen vertelt dat de 53.000ste in het voordeel van Alonso is. Maar met het blote oog, ik durfde hem niet aan zo meteen.
Nee, ik wist niet eens waar de lijn lag eigenlijk.
Nee, zeker niet. Dat kon je ook niet heel goed zien. Nee. Maar ik bedoel, als ze zo snel rijden, 300 en dan over dat is ook niet te zien met blote ogen.
Nee. Wat was het record? Was het nog Mansell ooit een keer? Volgens mij heeft hij heel jarenlang.
Volgens mij in Spanje toen een keer. Hebben we een keer gehad.
Ja.
Met Senna Mansell was dat toch? En we hebben een keertje met in de tijdsperk van Stewart hebben we een keertje 4 gehad. Die volgens mij heel close
over. Ja, Monza toen, ja.
Ja?
Met, Peter Gethin die toen de wedstrijd won.
Die won, ja, zijn enige race. En dus er zijn er wel een paar geweest, maar het blijft altijd bijzonder. Ja. En we hebben het natuurlijk een paar jaar geleden gehad met Gasly en Hamilton, hè?
Gasly en
Hamilton er net niet langskwam, Gasly. Dat is hetzelfde circuit.
Het is er inderdaad ook wel een circuit voor, inderdaad. Ja. Omdat je natuurlijk die lange run hebt vanuit turn 12, inderdaad. Ja,
ja, het is een hele
mooie track. Maar ik moet wel zeggen, want die kwalificatie, ik baalde echt van de anticlimax bij Q3. Omdat Q1 en Q2 waren echt zo ontzettend tight en ontzettend spannend. En daardoor kwam eigenlijk die regen net 5 minuten te vroeg. Want uiteindelijk, Verstappen was natuurlijk als eerste de baan uit. En die had daar gewoon heel veel voordeel van. Maar daardoor werden we wel een beetje bestolen van een hele spannende strijd voor de pole position. Want op een gegeven moment zat de top 10 binnen 0,3 van een seconde of zo. Dus het was echt rete spannend.
Ja. Piastri die er nog afschoot. Echt, de baan was bijna niet te zien. Of ja, we zeiden niet te zien dat het glad was. Maar die gleden gewoon een klein beetje af door de...
Die wind begon ook heel erg op te pikken. Dus die wind was opeens... die ging alle kanten op. En daardoor werd die auto natuurlijk gewoon heel onvoorspelbaar. Ja. En dat is ook de reden dat ze ook in die Q3... Je kijkt naar de tijden ook. Zelfs Verstappen reed gewoon volgens mij een volle seconde langzamer... dan wat hij daarvoor deed. Omdat het gewoon... Het werd gewoon een stuk lastiger qua weersomstandigheden.
Wel een vraag daarover. Arnold Lipman die vraagt... waarom deze baan altijd zulke leuke races oplevert.
Nou ja, dat komt denk ik. Ik weet niet of het altijd leuke races oplevert. Maar ik denk dat de huidige Formule 1... met de grote, wat logge auto's die wat lastiger inhalen... en met DRS ook moeten werken... gewoon voor dit circuit uitermate geschikt zijn. Eigenlijk is dit circuit op het lijf geschreven... van de huidige Formule 1-auto's. En ik denk dat dat gewoon een heel groot verschil maakt. Ze hebben hier ook heel goed een balans kunnen vinden... tussen de detectiezones en de activatiezones van de DRS. En het is net niet te makkelijk geworden, zeg maar... Ja. Je kan verdedigen. Je hebt nog een tweede stuk om eventueel terug te verdedigen... of om nog een keer te proberen. Ze hebben hier een hele goede balans gevonden voor de DRS. En op dit circuit irriteert het me ook helemaal niet... dat er met DRS gestreden wordt. Nee. Omdat dit circuit het lijkt er een beetje voor gemaakt.
Ja.
En als je bijvoorbeeld Zandvoort... vind ik bijvoorbeeld een mooier circuit qua bochten en zo. Hè. Dan heb je de hoekenrols en het schijfvlak. Mm-hmm. Dat soort bochten zie ik niet echt op Interlagos. Maar Zandvoort is nou eigenlijk helemaal niet complementair aan de huidige Formule 1 natuurlijk. Want daar hebben we heel veel last van dat ze eigenlijk te groot zijn en te log zijn en met DRS werken. Maar dit is perfect.
Ja.
Dus ik denk, eigenlijk 20 races op Interlagos zou ook leuk zijn. Misschien een beetje saai. Maar...
Omgedraaid.
Ja, de Braziliaanse Formule 4 rijdt geloof ik 6 keer op Interlagos. Dus wat dat betreft. Dan kan de Formule 1 het ook.
We kunnen er best 3 keer naartoe in een jaar of zo.
Ja. Wat me ook opviel, is dat hier gewoon... Dit is een circuit met heel veel gras. En we hebben het constant over gras. Ja. Geen run-offs, geen track... track limits gehoord dit weekend?
Maar ze hebben wel run-offs natuurlijk. Hè.
Ja.
Flinke... Vroeger lag daar dus wel grind. Inmiddels ligt daar, net als overal tegenwoordig, gewoon asfalt.
Ja.
Dus dat is wel veranderd natuurlijk. Maar het is wel een baan, vooral dat infield inderdaad. Ja, daar kun je gewoon niet zoveel mee. En dat is het vooral ook. Ik denk, de baan is wel gemoderniseerd, maar er is niet zo heel veel aan veranderd. De natuur van de baan is nog steeds exact hetzelfde als wat die eind jaren 80, begin jaren 90 was toen we hier naartoe gingen voor het eerst. Of in ieder geval de huidige layout. Dus in die zin, het is wel echt een klassieke Formule 1 baan. En dat zie je er uiteindelijk ook gewoon aan terug wat mij betreft.
Ik vind het ook heel fijn, want het is verlengd tot 2030. Waardoor we eigenlijk ook een beetje af zijn van het gedoe... dat er eventueel in Rio de Janeiro nog een race zou komen. Ja. Hoewel, deze heet tegenwoordig de Grand Prix van São Paulo. Dus misschien dat er ook nog een Grand Prix van Brazilië in Rio de Janeiro komt. Want het is natuurlijk wel heel mager. Hè? Want Zuid-Amerika heeft een hele grote geschiedenis in de Formule 1. Maar 1 race al jaren sinds Argentinië verdwenen is, denk ik.
In Amerika 3.
In Noord-Amerika 5. Ja. Mexico, Canada en 3 Amerikaanse races. Noord-Amerika per 5, weet je. Dus ik vind dat wel... Er zou best een mooi circuit bij kunnen komen.
Ja, ik denk ook wel het verdwijnen van Rio. Het idee Rio zat ook vooral achter de vorige president, hè, Bolsonaro. Die wilde vooral die kant op. En omdat Bolsonaro inmiddels natuurlijk weg is, denk ik dat ook de politieke steun, dat is in een land als Brazilië erg belangrijk. De politieke steun voor Rio is ook gewoon verdwenen. En dus dan is het beter inderdaad om São Paulo gewoon te verlengen.
Ja.
Maar Argentinië, het kartcircuitje van Jos Verstappen, dat zou nog wel weer eens...
Ja, was helemaal niet zo'n verkeerd baantje.
Dat was leuk.
Ja.
Mooie Grand Prix we daar gezien. Rob de Voogd.
Ja, Rob de Voogd die heeft een vraag wat mij betreft zeer timely is. Wanneer moet de regie zich bij de stewards melden, vraagt hij. Want ja, de regie was dit weekend natuurlijk gewoon een drama. Maar ik moet zeggen, ik vind dat eigenlijk het hele jaar al een beetje een issue. Want ik weet nog dat er een paar jaar geleden, toen werd opeens dat langstaande contract in Monaco met de lokale tv-firma werd verbroken. En toen zou Liberty, die zou eindelijk de Monaco televisiefirma vervangen als de regisseur van de Grand Prix van Monaco. Nou, dat was, want het moest allemaal professioneler. Maar als je ziet wat ze missen en hoeveel... op een gegeven moment was het geloof ik dat Perez en Hamilton... Perez kwam geloof ik uit de pitstraat. En Hamilton, die zat daar dicht in de buurt. En vervolgens schakelen ze gewoon weg naar een of ander gevecht ergens op rond plek 10. Dat je denkt van ja, maar snap je dit dan niet? Dus ik moet wel zeggen... Ik heb het idee dat ze bij Liberty, dat kunnen ze misschien in de winterstop even doen. Even terugkijken naar al die races en kijken van wie voert hier nou eigenlijk de regie? Kunnen we daar niet iemand beters voor inhuren? Want het is geen op zichzelf staand probleem voor de Grand Prix van Brazilië. Ik heb het dit seizoen al bij meerdere races gezien.
Ja, en ook schakelen naar onboards op het moment dat auto's in duel zijn. Nou ben ik al geen fan van onboards, maar tijdens een duel moet je het helemaal niet zien, want dan hebben we geen overzicht. Op een gegeven moment gaat Perez pitten en die kwam net achter Hamilton, zou die terug de baan opkomen. Hebben we allemaal gemist, want dat werd allemaal niet uitgezonden. Ik vond het echt heel sterk. En waar ik me altijd al, dat is mijn stokpaardje, irriteer ik me al heel lang aan, dat we meteen in ronde 2 of 3 krijgen we al een herhaling van die start te zien vanuit allerlei oogpunten. Terwijl er op de baan nog volop actie is, weet je, omdat het allemaal dicht bij elkaar zit. Laat dat op een latere punt. Er is altijd wel even een fase in de race waarin het inkakt. Dan kan je dat rustig laten zien. Maar nee, terwijl iedereen nog in duel is met elkaar, moeten wij al naar de herhalingen zien vanuit de linker achterwiel van Alex Albon. Krijgen we dan een herhaling te zien, weet je, dat soort gekkigheid.
En vooral, wat ik dan dus niet snap, als je dat dan zo graag wil doen, doe dan gewoon iets wat ze volgens mij in Amerika al sinds de jaren 90 doen. Gewoon een splitscreenetje. Want in Amerika hebben ze natuurlijk altijd al die reclameblokken. En wat ze dan altijd doen, zeg maar, dan krijg je ze dus, dat noemen ze dan side by side. Dus op het ene blokje krijg je dan de reclames en in het andere schermpje krijg je dan wat er tegelijkertijd op de baan gebeurt. Dat zou je hier ook kunnen doen.
Ja.
Maar dat gebeurt maar niet. Het is ook wat dat betreft, het is een beetje tv-regie uit de jaren 70 soms.
Ja, sterker nog, gewoon 3 schermen. Hoe vaak zie je dat niet gewoon ook bij CNN-interviews?
Ja, precies.
Gewoon,
weet je, ze kunnen dus veel inventiever en veel creatiever zijn met hoe ze beeld gebruiken, gebruiken. En dat doen ze gewoon niet. Dat is wat mij betreft echt een tekortkoming.
Ja. We gaan natuurlijk zometeen alle teams bespreken. Maar het is wel even belangrijk, omdat ik ben bang dat we het anders vergeten. Voor de aanvang van de race ging Leclerc de muur in. Moeten we niet vergeten.
Maar waarom zouden we dat vergeten?
Maar gaan we niet vergeten.
Nee, omdat het natuurlijk, we gaan het altijd hebben over de race en over.
Maar het belangrijkste is die sterren op jouw tweet.
Ja, 4 sterren.
Hallo, hadden we het al besproken?
Ja, dat hebben we al besproken. Ja,
wel opblijven letten, Jeroen Scholt. Zou jij 4 sterren geven?
Nee, dat maakt niet uit. Je zat op je app. We gaan het hebben over het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Oppermachtig weer. Het is toch, je zit je toch een beetje af te vragen van wat nou als Singapore ook een winst was geweest. Maar goed, ja, misschien ook niet. Moet het misschien ook niet over hebben.
Nou, dan had hij de 18 gewonnen.
Ja, dat hij de 18 gewonnen. Nee, maar dan had hij dat record. Anyway, zegen was nooit in gevaar. Natuurlijk afgezien van die poging van Norris.
Ik zat heel erg Norris aan te moedigen in die openingsronde. Ik denk, nou, kom op Norris, erop en erover. En om eerlijk te zijn, hij heeft het 1 keer geprobeerd. En ik denk eerlijk gezegd ook, dat werd ook gewoon goed verdedigd door Verstappen.
Ja.
En daarna merkte je ook dat Verstappen dacht van oké, nu ga ik even wat gas bijgeven. Even het gaatje weer open trekken. Want dat is natuurlijk het probleem in die zin. Hij had gewoon nog reserve over. Ik denk dat Norris alle zeilen bij moest zetten om überhaupt Verstappen te kunnen volgen in die openingsfase.
Je reed 2 seconden weg.
Ja, maar vervolgens rijdt hij naar binnen no time, rijdt hij 2 seconden weg. Ja, dan is het gewoon klaar. En dan kun je dat gat gaan managen. Dus nee, in die zin, absoluut. Er was geen veldje aan de lucht. Dat was natuurlijk in de sprintrace eigenlijk ook al niet echt het geval. Dus
nee.
Het was gewoon weer appeltje, eitje, kat in de bakkie.
Die sprintrace liet alles zien wat we zondag gingen zien. Hè? Mercedes zou tegenvallen, zagen we al. Norris zou de tweede zijn, zagen we al. Verstappen zou makkelijk winnen, dat zagen we allemaal.
AlphaTauri zou naar voren komen.
AlphaTauri zou naar voren. We hebben alles kunnen zien in de sprint. Dat was een beetje de preview van de race.
Maar ja, dat is ook een kritiekpunt natuurlijk op die sprintraces. Ja. Hè? Dat het inderdaad een beetje de verrassing weghaalt wat je voor de race op zondag. Het punt is natuurlijk dat je ook in die sprintrace, want dan krijgen ze één setje banden, het is 24 ronden. En dan is het gewoon sans uit, tits uit en gewoon volledig gaan. Terwijl ze natuurlijk dan vervolgens in zo'n langere wedstrijd, ja, dan wordt het meer managen. Dan vond ik ook wel in de tweede helft begon het op een gegeven moment een klein beetje in te kakken. En toen kwam uiteindelijk in die laatste stint kwam de strijd Perez Alonso natuurlijk echt op gang weer. Maar ja, inderdaad, weet je kon inderdaad op zaterdag eigenlijk wel uittekenen hoe de wedstrijd op zondag ging verlopen. En voor Verstappen was dat inderdaad zonder enige probleem naar voren rijden. En de winst pakken. En om eerlijk te zijn, dat was met Perez hetzelfde. Want Perez werd natuurlijk gewoon wel een beetje, net als veel anderen, een beetje genaaid door die Q3 die verregende. Dus die moest als negende starten, geloof ik. Ja. Maar je kon op zaterdag al zien van, ja, weet je, in principe moet hij zichzelf gewoon naar voren kunnen werken. En dat deed hij uiteindelijk natuurlijk ook gedaan. Uiteindelijk heeft hij zich natuurlijk ook gewoon naar P4 gewerkt. Dus ja, dat ook daar niet zo heel veel verrassingen.
Nee, dat is goed bezig. Perez pakt 18 punten. Om plek te, of twee, hij is nu 32 punten verwijderd van Lewis Hamilton.
Ja, 18 punten in het hele weekend. Hè?
Ja, 18 punten in het hele weekend gepakt, ja.
Maar dus ja, goed, dus 32 punten met nog twee races te gaan. Ja, nu denk ik inderdaad, ik begin wel te denken dat nu de strijd al echt gelopen is. Of Perez moet
uitvallen.
Moet uitvallen en dan moet Hamilton opeens races gaan winnen en zo. Maar ja, nee, het was in die zin voor Perez een belangrijk resultaat. Ik denk in ieder geval vooral vergeleken met zijn voorgaande races, denk ik dat dit gewoon een redelijk weekend was. Vooral ook in de kwalificatie weer. Als je kijkt in Q1, Q2, hij zat heel dicht achter Verstappen. Hij deed echt mee in die kopgroep. Ja, maar ja, dan zie je wel natuurlijk vervolgens dat hij dan inderdaad in de wedstrijd op zondag, dan moet hij zichzelf naar voren werken. Dat vergt natuurlijk ook gewoon meer van de banden. Daardoor verlies je natuurlijk ook meer tijd achter bijvoorbeeld die Mercedes. Ja, en dan de strijd Alonso-Perez. Daar zie je wel het verschil tussen een tweevoudig wereldkampioen en iemand die nog geen wereldkampioen is. Want Alonso reed wel echt rete slim.
Fantastisch.
Deed dat echt uitstekend. En dan natuurlijk inderdaad eerlijk is eerlijk, Perez, hij zette hem er vervolgens naast, hè, kwam er voorbij. Toen dacht ik, ja, goed zo, Perez. En ja, dat Alonso vervolgens nog terugpakt, dat is natuurlijk helemaal fantastisch.
Ja, maar ik vind het ook wel, ja, zeker. Maar ik vind het ook wel een beetje een zwakte van Perez. Want ik moet eerlijk zeggen, hij had echt nog heel veel rondes over. En hij had een veel snellere auto. Ik vond het wel een beetje, je moet er echt wel langs, vind ik. Ik vond het wel een beetje een zwakte. Maar goed, het is ook wat Jeroen zegt, hoor. Het verschil tussen een absolute topcoureur en een subtopcoureur gewoon. Dat hij dat uiteindelijk niet doet. Maar kijk, hij laat zich natuurlijk piepelen in die eerste bocht van die laatste ronde. Waar hij natuurlijk daar te ver naar binnen snijdt. En zijn exit eigenlijk vernachelt. Ja, en dan ben je de zaak.
Ja. Nou, het punt is natuurlijk ook, kijk, Perez moest dat gat dichtrijden. Dus Perez heeft in die fase, in die openingsfase van die laatste stint, heeft natuurlijk meer van zijn banden gevergd. En je kon gewoon zien dat Alonso dacht, oké, ik laat hem gewoon dichterbij komen. Ik rij heel netjes mijn lijnen uit. En dan vervolgens straks in die laatste, wat is het, 15 ronden. Ja, dan moet ik inderdaad zorgen dat ik degene ben die... Want als je ziet ook hoe die constant die verschillende lijnen reed. Hè, en vervolgens ook bij het uitkomen van turn 12. Constant. Het deed mij eerlijk gezegd een beetje denken aan wat Verstappen in 2016 versus Räikkönen in Barcelona deed. Constant zorgen dat die laatste bocht goed was. Ja. Want dat was de sleutel. Ja. En daardoor kon Perez constant niet dichtbij genoeg komen. Dus ja, in die zin, hij rijdt gewoon ontzettend slim. Maar nogmaals, Fernando Alonso is natuurlijk gewoon in principe, ik denk, na Verstappen en Hamilton de beste coureur van dit veld. Dus ja.
In de duels zeker.
Ook dat, ja.
En heb je misschien, denk ik, ook meteen de enige drie genoemd die dit hadden kunnen binnenhalen als de P3, denk ik. Hamilton en Verstappen hadden het ook gekund. En voor de rest kan niemand dit in dit veld, denk ik, zo binnenhalen.
Nee, ja, en dat
echt
is
dus met het hoofd gereden, echt heel slim.
Ja, we hebben dus ook een vraag van Thijs die zegt van, ja, had hij dan niet wat anders kunnen bedenken? Want hij had inderdaad 20 ronden om uiteindelijk inderdaad die Aston Martin voorbij te komen. Maar ja, inderdaad, is dit dan typisch Perez? Ja, ik denk het wel. Ik denk inderdaad dat dit wel gewoon in die zin de beperking is inderdaad, die Perez heeft ten opzichte van bijvoorbeeld een Alonso. Daarnaast kan ik me ook zomaar voorstellen dat hij niet volledig 100% risico gaat nemen, omdat hij uiteindelijk die vierde plek nodig heeft, omdat hij weet in zijn achterhoofd, nu loop ik flink uit op Lewis Hamilton. Want het team zal hem ook verteld hebben dat die Mercedes er steeds verder naar beneden zonken. Dus ja, misschien moet je uiteindelijk ook gewoon eieren voor je geld kiezen en gewoon die punten pakken. Want wat Lucas net zegt, je staat wel gewoon nu 32 punten los.
Want ze waren op een gegeven moment, was het bij bocht 4, heel dicht tegen elkaar. En dat ik nog even dacht, raakten ze elkaar daar niet net? Dat deden ze niet. Ja. Maar het was inderdaad heel close, inderdaad.
Ja, geweldig.
En wat Jeroen zegt klopt wel, Perez mocht het natuurlijk niet afschieten. Nee. Dat was echt heel slecht geweest voor Perez in dit geval.
Maar hij heeft het goed gedaan. Hij heeft wel weer laten zien dat hij kan racen, toch? Laten we het ook anders bekijken. Perez na vorig weekend.
Ja, maar niet zo goed als een ander.
Nee, maar ik ben blij dat hij wel weer... hopelijk zijn zelfvertrouwen wel weer wat teruggeeft. Michiel? Klingeman.
Was de keuze van Red Bull om Hamilton te volgen bij de eerste pitstop de reden dat Perez verloor tegen Alonso op het einde? Nee, dat denk ik niet. Want Perez had uiteindelijk meer dan genoeg rondes over om het zelf weer te doen. Wel heb ik me enigszins verbaasd dat Red Bull daar Mercedes zo snel volgde. Juist omdat we die sprintrace al hadden gezien. En juist omdat we ook in die eerste stint al konden zien dat Mercedes al heel snel bandenissues kreeg. En op een baan als Interlagos zou het dan geen probleem voor Perez moeten zijn om, ook al kom je na een pitstop erachter, om weer terug te vechten. Dus ik vond het ook wat vroeg van Red Bull. Maar uiteindelijk heeft Perez gewoon zelf de kans gehad om derde te worden en die niet gepakt. Dus het is niet de schuld van Red Bull.
Ik denk wel dat ze gerekend hadden dat hij niet achter Hamilton terecht zou komen.
Ja, dat denk ik ook. En daar kwam hij net wel achter, want wij dus misten op tv.
Ja. Ja. En dat kostte hem denk ik wel. Want daar zat hij 1 of 2 ronden achter. En dat kostte hem denk ik wel wat uiteindelijk. En dat vergt misschien ook weer meer van je banden. Dus ik denk dat het kleine schoonheidsfoutje was inderdaad. Maar ze zei tegen hem over de radio. Hè, you got the pace. Maak je geen zorgen. Gewoon stampen met dat hok.
En dat was ook zo.
En dat was ook zo. Alleen ja. Dan komt inderdaad natuurlijk toch... de Alonso duveltje uit het doosje.
We hebben een bijzondere mystery guest, mystery vraagsteller.
Ja,
bonusvraag aan Jeroen Demmerdam.
Ja, ik heb via WhatsApp een bonusvraag toegestuurd gekregen. dus die ga ik nu even voorlezen en beantwoorden. Die is van Drees Kokuil uit Apeldoorn. En hij wil graag weten of die knuffel van Alonso en Perez na afloop, of dat echte liefde was. Of een coureur in een RB19 wel blij mag zijn met een vierde plek. Nou, wat betreft dat laatste denk ik wel. En dan vooral om wat Lucas zegt. Ik denk dat het gewoon voor zijn zelfvertrouwen even goed is. Dat hij in principe gewoon een relatief foutloos weekend heeft gehad wat dat betreft. En die knuffel van Alonso en Perez is volgens mij wel. Voor mij zijn dat wel maatjes, die twee. Ik geloof daar wel in. Kijk, nou weten we natuurlijk vooral Alonso is wel iemand die heel erg voor de bühne speelt. Maar het zijn natuurlijk toch gewoon allebei Spaanstalige coureurs die al heel lang met elkaar racen en rijden. En ik denk ook eerlijk gezegd, het zijn natuurlijk allebei gewoon racers die gewoon ook allebei na afloop denken van, nou, dat was een lekker potje vechten. En dat was een mooie strijd. Dus ik denk wel dat daar wel degelijk enige echte liefde in het spel is, ja.
Ja, Alonso zit er ook anders in, hè? Die is dan blij dat hij meereest, nog mee kan racen en inderdaad een leuk potje kan vechten. Terwijl Perez nog wel bepaalde ambities heeft. Maar ik denk
er staat natuurlijk heel weinig druk op de schouders van Fernando Alonso. Ja, heel weinig. Dat, ja. En bij Perez staat er natuurlijk een enorme hoeveelheid druk op. En dat maakt wel een enorm verschil, ja. Klopt.
Maar ik denk wel dat Alonso nog steeds ambities heeft, hoor. Als ik
natuurlijk. Maar
dat denk ik
niet.
Wel degelijk.
Maar van buitenaf heeft hij natuurlijk nul druk. Niemand.
Nee, zeker niet. Niemand verwacht natuurlijk. Hè? Want we gaan het natuurlijk nog wel een beetje iets meer over Aston Martin hebben. Maar dit kwam natuurlijk gewoon uit het niets.
Zeker.
Deze prestaties.
En niemand twijfelt ook aan hem, zeg maar. Nee. En dat heeft Perez natuurlijk wel. Heel veel twijfelaars.
Ja.
Gevecht in de subtop. McLaren top. Mercedes flop. Ja, Russell die zat er niet lekker bij. Sterker, Norris laat van zich opnieuw van zich zien als kopman bij McLaren. Hij zei ook in het weekend van ja, ik ben tweede geworden. Naast achter de beste auto, de beste rijder. Dat is geen schande. Maar wel leuk en aardig. Maar het was de 13e podiumplaats in zijn carrière. En dat verbindt hem met Nick Heidfeld. Voor de meeste podiumplaatsen zonder racewin. Patrick, achternaam hoe heet hij?
Depailler,
zien jullie dat heel goed in. Patrick Depailler, Jean Alesi, Mieke Harkinen en Eddie Irvine. Die scoorden allemaal 15 voor hun eerste overwinningen. Ja. Zeg ik dat goed?
Ja, ja. Jij zegt het. Ik heb ze niet...
Je hebt het allemaal in het draaiboek gezet, hè, jij. Dus dan moet het wel.
Ja. Laten we hopen dat Lando Norris snel een keertje wint.
Nou, ik moet wel... We hebben natuurlijk in Qatar hebben we natuurlijk een hele sterke Piastri gezien. En daar was Norris wat teleurstellend. En sindsdien heeft Norris wel echt laten zien wie de kopman van McLaren is. Hoe moet ik zeggen? Hij rijdt echt voortreffelijk. En ik vond hem andermaal in die sprintrace in bocht 1... vond ik hem te lief voor Verstappen. Waar hij gewoon dat gat veel kleiner moet maken. Wat Verstappen zeg maar in de sprintrace op Circuit of the Americas deed bij Leclerc. Zeg maar helemaal naar de zijkant drukken. Waar wel wat kritiek achteraf op was, maar waarvan ik zeg van ja, dat moet je ook gewoon doen. Had Norris hier ook moeten doen, in mijn opinie. Maar voor de rest moet ik zeggen, dat hele weekend heeft hij weer voortreffelijk gereden. De snelheid heeft hij, het is gewoon een uitstekende kopman van McLaren. En Piastri, ik geloof heel erg in het talent van Piastri. Ik denk dat Piastri een toekomstig wereldkampioen is. Maar die heeft echt nog wel wat tijd nodig om op het niveau van Norris te komen, hoor. Ook in race pace vooral heeft hij nog heel veel te leren. Wat je ook in zekere zin wel ziet bij Russell en Hamilton. Waar ik het kwalijker vind. Omdat Russell natuurlijk al een paar jaar langer rijdt dan Piastri. Maar vooral die race pace wat Norris aan. Ja, dat vind ik echt wel heel knap.
Ja. Ik zat even stiekem te kijken naar het aantal strafpunten.
Strafpunten?
Ja, voor een Formule 1-coureurs krijgen strafpunten. Volgens mij zat Norris ergens helemaal onderaan aan het lijstje. Maar je zegt
net, maar dat zegt
hij
me
mag wat
veel
agressiever rijden.
Maar dat zegt me nooit zoveel. Die strafpunten, dat vind ik zo'n flauwekul. Ja.
Je krijgt tegenwoordig ook gewoon als je te veel track limits
hebt. Pierre Gasly stond toen volgens mij bijna op een schorsing of zo met 11 punten. En je mag hem met 12 hebben of zo. En dan denk ik, ja, Pierre Gasly is helemaal geen rare racer of zo. Dat is helemaal geen...
Nee, maar hij is wel Frans, dus ja, weet je.
Om terug te komen op het punt van Lando Norris is te lief, daar hebben we het wel eens vaker over.
Hij is wel goed.
Zeker.
Je kunt je ook afvragen, hè? Weet je, had hij inderdaad misschien moeten, nadat hij probeerde om Verstappen te passeren, had hij iets meer zijn tanden erin moeten zetten. Dat kun je je afvragen, maar ik weet het niet. Om eerlijk te zijn, ik moet dus wel zeggen dat het lijkt een beetje alsof hij zich na Qatar, waarin hij eigenlijk gewoon niet zo goed was, alsof hij zich daar een beetje, alsof hij besloten heeft, ik ga me herpakken. Ik moet nu even, er moet even een tandje bij nu. En wat betreft Piastri, kijk, Piastri is natuurlijk vooral op zondag gewoon wel echt ontzettende pech. Hè? Dus we weten niet hoe die wedstrijd had uitgepakt. Maar je zag op zaterdag al dat hij meer moeite had met de bandenslijtage dan Norris. En nogmaals, hij is een rookie. En dat vergeten we volgens mij nog wel eens. En juist dat het feit dat het nog wel eens vergeten wordt, is volgens mij ook een aanwijzing dat hij juist het zo goed doet. Maar ik zie inderdaad wel eens, ik zag op een gegeven moment mensen voorbij komen die zeiden van ja, Piastri valt echt door de mand dit weekend. Toen dacht ik, laten we het niet overdrijven, jongens. Er is er maar één die door de mand valt en dat is Logan Sargeant. Piastri heeft gewoon goede en minder goede weekenden. En zo hoort het ook in je rookie.
Ik moet wel zeggen, ik vond het enigszins jammer. Ik vind het wel begrijpelijk, maar ik vond het jammer dat McLaren uiteindelijk Norris op het eind nog naar binnen haalde. Mm. Want Max ging natuurlijk als eerste. In die laatste stint. En die had nog een rondje of 15 of zo met een seconde of 13 achterstand of zoiets. Ja. En ik had ook wel het idee, weet je, uiteindelijk zal Max het ook wel winnen. Maar, weet je, je hebt altijd de grote maarfactor. Wat als er iemand van de baan afknalt en we krijgen 3 rondes lang een virtual safety card. En Max 3 rondes lang kan hij niet inlopen. En Norris spaart 3 rondes lang zijn banden uit, weet je. Dus je hebt altijd die onzekere factor. Nou, kijk je naar het constructeurs WK, dan begrijp ik volledig waar McLaren het deed. Want voor hetzelfde geld, hè, waar op vrijdag 2 punctures voor hetzelfde geld rijden, je band zo naar de kloten. Dat uiteindelijk nog eens uitvalt. En voor die constructeurs WK, ja, er zitten maar 22 punten of zo, geloof ik, tussen McLaren en Aston Martin. Dus dat was wel echt funest geweest. Zeker met die 2 Aston Martins die erachter reden natuurlijk. Dus ik begrijp het wel. Maar ik vond het wel heel erg jammer. Want ik had wel die strijd tussen Norris en Verstappen op het eind willen zien. Was wel een beetje ongelijke strijd geweest natuurlijk. Omdat Norris oudere banden had. Maar
ik denk dat 99 van de 100 keer zou Max Verstappen er gewoon vol.
Ja, ja, maar je weet nooit wat er gebeurt nog in zo'n race. Hè? Ik bedoel,
en dat is die andere van de 100 keer.
Zo win je niet in ieder geval. Als je gaat pitten, win je sowieso niet. Weet je, dus daarom had ik al.
Ik denk dat ze gewoon naar voor die P2 gegaan zijn. Sterker nog, kijk, wat wij natuurlijk niet weten is wat ze op de sensor zagen over hoe die banden eraan toe waren. Want als die banden inderdaad gewoon op het punt stonden van, weet je, als we nog 5 ronden doorgaan, dan lopen, weet ik veel, weer kansberekening. In feite was het kans dat het een beetje afklapt. Ja, dan moet je hem gewoon naar binnen halen.
En daarom begreep ik ook wel Norris inderdaad in het begin van die wedstrijd dat hij het even probeert bij Max. En dan uiteindelijk toch maar zichzelf laat terugvallen. Want we weten allemaal, die banden gaan te heet worden. En als je dat in de eerste 4-5 rondes je banden zeg maar over de cliff heen jaagt, dan is het klaar. En dan vernachtel je hele strategie en je hele race.
Ja,
dus,
maar zo is het ook.
Ja, en daar hebben we helaas mee te maken.
Ik heb het nu al 2 keer gezegd. Ik ga het nog een keer zeggen. De snelste ronde voor Lando Norris. Zijn eerste dit jaar. De vorige was
het de eerste snelste ronde? Ja. Hij was wel ook echt heel veel sneller.
Ja, ja, de vorige was van... ik zit het op mijn eigen website op te lezen, racereporter.nl. De vorige was in Imola van Oscar Piastri 3. McLaren heeft maar 2 keer snelste ronde gereden dit jaar.
Oh.
Ja, ja. Ik wou het nog even zeggen. Matthijs Klerk heeft een vraag. Aan Jeroen Scholten.
Als het gat tussen Red Bull en McLaren volgend jaar qua performance hetzelfde is als nu, wie zal dan Verstappen's belangrijkste concurrent worden? Liever Norris of groeibriljant Piastri? Nee, volgend jaar wordt het denk ik nog wel Norris. Ik denk dat echt Piastri in de loop van volgend seizoen pas echt, echt aan gaat sluiten. Want gewoon om de simpele reden. Kijk, we zagen het ook een beetje bij Verstappen en Ricciardo. Hè, dat Ricciardo in het begin ook gewoon nog wel de betere was. Maar Norris is ook gewoon echt een hele goede coureur. Dat is easy top 5 van het veld, denk ik, op dit moment. En dat, ik denk dat Piastri nog verder kan komen dan Norris. Maar je moet hem wel de tijd geven. Je bent niet zomaar eventjes langs naar Norris.
Nee.
Dus volgend jaar, nee, Norris.
Ja. Nou, korte vraag. Kort antwoord, heel duidelijk. Aston Martin, die zijn er ineens weer. Hoe kan dat nou? Volgens mij Alonso 2 keer uitgevallen.
Ja, dat niet alleen. Ik vind die uitvalbeurten vond ik nog tot hier aan toe. Maar de pace was gewoon helemaal weg. Dat vond ik het echt het ding, weet je. Kijk, die uitvalbeurten, dat kan ook een keer. Maar de pace was gewoon weg. En op de een of andere manier zijn ze deels weer teruggegaan naar de oude, heb ik begrepen.
Ze hebben die updates weer afgehaald.
Ja, deels hebben ze wel weer de nieuwe update gebruikt. En op de een of andere manier werkt het weer. En waren ze gewoon weer on pace. Je zag het ook in die sprint.
Yeah.
En je zag het ook in de quali trouwens. Hè. Derde en vierde, nou was dat een beetje misschien gelukkig ook met dat weer. Lance Stroll
ze zaten allebei in Q3. Dat was een aanwijzing.
Lance Stroll reed een prima wedstrijd.
Echt heel goed.
Ja, hij reed hartstikke goed en wordt gewoon vijfde, keurig. Dus ja, weet je, soms is het onverklaarbaar, maar dat team is er ineens weer bij. En dat is alleen maar leuk voor ons natuurlijk, want vorige week maakten we nog een opmerking dat we hem uit het kopje gevechten in de subtop zouden degraderen naar gevechten in de middenmoot.
Klopt.
maar ja, dat doen we toch nog maar eventjes niet. En Alonso is ook weer over Sainz heen gewipt in de WK-strijd, hè?
Ja, daar wist ook nog iemand anders over Alonso heen gewipt.
Het zat heel dicht bij elkaar daar. Want Alonso, Norris en Sainz staan echt allemaal in de 190, toch?
Nee, maar ik bedoel...
Ze staan allemaal heel dicht bij elkaar.
Door die crash.
Ja,
maar
het momentje met Ocon, Alonso gaf wel wat ruimte, maar niet superveel. Maar Ocon verloor gewoon de macht over het stuur natuurlijk. En
dat vond hij zelf niet over.
In Alonso. Nee, dat vond ik heel apart. Want ik bedoel, het was toch allemaal duidelijk
wel knap,
te zien.
Dat is die auto dan weer gewoon goed.
Ik neem het heel graag voor Esteban Ocon op. Maar in dit geval had hij gewoon Floyd die de macht over het stuur. En dan kan je wel zeggen, ja, Alonso, laat te weinig ruimte. Maar in principe rij je die bocht helemaal links aan de binnenkant half over de curbs heen. En laat Alonso dus meer dan genoeg ruimte. Ja. Dus
maar
dingen gebeuren.
Dat het team de auto ook weer op orde heeft gekregen. En toch weer een mooie race gereden op zondag.
Zeker.
Eervolle vermelding. Stroll, die reed gewoon echt heel goed. Dus dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Hij zat er gewoon goed bij.
Ik had gisteren iemand die zei van... die jongen kan in jouw ogen ook nooit wat goed doen. Dus bij deze, ik meld het nu. On the record, zwart op wit. Eervolle vermelding voor Lance Stroll. Goed gedaan, Lance. Ga zo door.
Ja, dat deed gewoon prima. Ja,
meer.
Oh, je wil meer horen? Oh, oké. Nou, weet je, dan nog een kleine kanttekening. Als je als derde start, dan moet je er natuurlijk niet zo voor zorgen dat je teamgenoot uiteindelijk degene is die op het podium eindigt.
Maar zag je zijn start? Dacht ik, wat ben je aan het doen?
Allebei die Astons waren niet zo lekker weg. Hè?
Nee, klopt. Ja.
Zie je wel het verschil natuurlijk ook hier weer. Het verschil tussen een Alonso en een Stroll. Ja. Alonso die is uiteindelijk degene die naar het podium rijdt. Terwijl Stroll natuurlijk degene die als derde start. Maar P5 is gewoon
prachtig,
een goed resultaat.
Dankjewel, Stroll. Mercedes, helemaal nergens dit weekend. Russell vond was slecht. Ja, Lewis. Ze had weer te mekkeren over zijn banden natuurlijk.
Ja, maar dit keer wel met reden. Want
die waren ook niet goed hoor.
Dat zagen we in die sprint al. Ja. Met 10 rondes dat het al een beetje klaar was. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het misschien een beetje met de Circuit of the Americas te maken heeft. Waar die natuurlijk gedisqualificeerd was. Omdat die auto iets te laag reed. Nou, dit hobbelt en bobbelt ook alle kanten op. Misschien dat ze hem nu iets te hoog hebben gesteld. Waardoor je te weinig downforce hebt. Waardoor je gaat glijden en al dat soort dingen meer. Ik weet het niet. Op de rechte lijn hadden ze trouwens ook helemaal geen snelheid. Dus ik weet ook niet wat het precies was.
Nou, het punt is, ze hadden juist heel veel downforce om door dat middengedeelte heen te komen. Dat was het probleem, volgens mij.
Ja, nou ja, goed. Ik durf het niet te zeggen. Maar in ieder geval... Ze leken vrij onstabiel en instabiel. En als je gaat glijden, dan gaan je banden er snel aan. Ja, ik weet het niet. Het is onverklaarbaar. Maar ik denk eigenlijk dat ze gewoon een soort Singapoortje hadden. Hoor. Want Red Bull in Singapore had gewoon de setup niet voor elkaar gekregen. In zo'n sprintweekend is dat natuurlijk ook gebeurt het al sneller dan in een niet sprintweekend, zeg maar. En ja, daar heb je het hele weekend heb je er last van, want je mag niet meer. Misschien hadden ze wel gewoon de hele boel moeten omgooien en vanuit de pitstraat moeten starten. Ja, misschien hadden ze dan een beter resultaat gehad. In ieder geval hadden ze een leukere, amusantere middag gehad. Wij ook. Maar ja, goed, dat doen ze eigenlijk bijna nooit.
Ik moet zeggen dat ik het nu ook redelijk amusant vond, Oos, hoor.
Ja.
Om een hele andere reden.
Dat is ook weer zo.
Nou, wat ik wel opmerkelijk vind is dat Hamilton na afloop van deze wedstrijd zei ook weer zoiets zei van na nog 2 races met deze auto en dan kunnen we door naar de volgende. Dan kan hij de vullersbak in. Dat zei hij ongeveer een jaar geleden ook over de vorige. Dus wat dat betreft, er zit niet helemaal lekker veel vooruitgang.
Nee, en ik vind het ook een beetje, Hamilton die zegt wel zijn dingen, maar die zei 2 weken geleden volgens mij na Kota of ik weet niet wanneer het was, toen zei hij over die update van we hebben nu echt, deze vloer gaat veel beter. Na deze wedstrijd zei hij van deze vloer die is het niet. Dan denk ik, weet je, kijk, we zijn 2 wedstrijden verder, kom op. Weet je? Dus.
Vermoeiende man. Gilles Segers, die is backup invaller van Race Reporter. Die heeft de Grand Prix van Oostenrijk meegedaan. Die heeft een vraag gesteld. Dankjewel, Gilles.
Die is backup invaller. Dus hij is backup voor de invallers. Nou, dat is wel goed om te weten. Inderdaad. Nee,
gewoon invaller natuurlijk. Dankjewel.
Gilles die zegt, geldt het hier het narratief van de Viaplay-commentatoren? Oftewel, Hamilton verpeste Russell's race. Of had George verstandiger moeten zijn? Want als je sneller bent, dan moet je niet zeuren, maar er voorbij. Of je moet afstand nemen in plaats van je banden op te roken achter je teamgenoot. Ik moet zeggen, apropos dat hem met vermaak en zo. Onze grote vriendin Helene, die noemde George Russell een beetje een boze peuter. En dat was inderdaad wel een beetje hoe het klonk over de radio. Hij is altijd zo lekker verongelijkt. En ik vind dat heerlijk om naar te luisteren, want het is namelijk ontzettend grappig. Maar hij heeft het natuurlijk vooral gewoon aan zichzelf te danken. Het is heel simpel. Kijk, ik bedoel, ik denk dat Hamilton al veel vroeger dan hem door had. Dat er met deze auto geen enkele eer te behalen viel. Terwijl Russell, die was in zijn hoofd nog bezig. Ja, maar we gaan samenwerken en dan gaan we samen naar voren en weet ik veel. Ik denk dat Hamilton gewoon dacht van, je kan me wat. Ik ga proberen het maximale uit het ding te halen. En als ik nog een 7e, 8e plek eraan over had aan het einde van de rit, dan is het veel. Dus ja, om eerlijk te zijn, ik denk dat het gewoon Russell zijn eigen fout is. Heeft inderdaad een hele lange tijd veel te dicht achter zijn teamgenoot gezeten. Ik denk dat ook een van de redenen is waarom hij uiteindelijk op moest geven natuurlijk. Met oververhittingsverschijnselen. Dus absoluut. Wat mij betreft is het Russell die hier zichzelf even in de ogen moet kijken.
Sainz kwam er natuurlijk hard aan van achteren, dus dat zal hem gehaast hebben. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat hij dan over de radio dan praat met zijn team. En dat zijn team dan terugkomt op de radio van, we'll get back to you on that.
Ja, en dan we're still discussing op een gegeven moment ook.
En dan denk dat ik wel, man, zoiets. Dat is wel een heel slecht antwoord wat je geeft. Wat wil je doen? Nog 5-6 rondjes doorpraten? Ik bedoel, of we doen swappen of we doen het niet, zeg maar. Maar dit een beetje, weet je.
Ja, maar het interessante dus is dat we dus de radio van Hamilton niet te horen kregen.
Nee.
Het enige dus, dat ze bij Mercedes zeiden tegen Russell, we're still discussing. Ja. En toen dacht ik van, nu wil ik Hamilton horen. Of heeft Hamilton gewoon zijn radio uitgezet.
Dat kan ook nog, ja. Maar ik vraag me wel af, ik denk altijd wel, als ze andersom zouden rijden, dat ze Hamilton wel langs zouden willen laten. Dat denk ik altijd.
Ja, maar dat denk ik ook, want Hamilton is gewoon de veiligere kaart.
Ja, dat denk ik ook, en terecht. Maar ik bedoel, zeg dat dan ook tegen Russell. Van we blijven in deze positie. En Hamilton, of je moet echt een veilige actie kunnen doen. Maar ga niet zeggen, we'll get back on to you of we're discussing it. Of weet ik veel wat, kom op jongens.
Maar het is bij Hamilton altijd, weet je, als hij gefrustreerd is, dan is hij gewoon gefrustreerd. Bij George zit er ook altijd nog een beetje zo'n soort van passief-agressief toontje in, zeg maar. Een beetje, daarom dacht ik ook wat Helene zei, een beetje zo'n boze peuter of zo'n heel rijke luisjongetje, zeg maar. Die
dat is hij ook.
Niet krijgt.
Zo ziet hij er ook uit.
Maar zo ziet hij eruit. Zo praat hij. En zo reageert hij ook in dit soort gevallen. Het is echt, het is gewoon een, wat dat betreft, gewoon een vervelend stuk vreten.
Ja. Is het ook.
Daarom is het ook een hele goede sportman. Maar wat mij betreft, meer George Russell radio, want ik geniet me echt te pletter.
Hij probeert dat denk ik ook op een bepaalde manier natuurlijk te establishen binnen dat team. Hè. Zich niet te zetten binnen dat team is wel. En dat snap ik ook wel. Want ik bedoel, hij moet het opnemen tegen iemand tegen wie hij eigenlijk nooit op kan winnen, zeg maar. Op de baan misschien wel, maar niet als status, als persoon kan hij het nooit, zeg maar, winnen. Dus hij zal dat op een andere manier moeten doen. Maar ja, weet je, ik ben het eigenlijk wel met de kritiek eens. Van als je er zo graag langs wil, dan had je een move moeten doen ergens op de baan. Weet je, je hebt weliswaar dezelfde auto, maar je hebt wel DRS gewoon. Dus je kan er gewoon dichterop zitten en je kan het gewoon proberen. En dat heb je niet gedaan. Geen enkele actie gedaan. Weet je, dus ja.
We gaan het hebben over de onzichtbare Ferraris afgelopen weekend. Ik heb ze ook inderdaad niet gezien.
Nou, ik heb hem in de opwarmronde gezien.
Ja, oh, in de opwarmronde, ja.
En toen stond hij in de muur. En toen daar waren er een paar die alweer tweeten meteen. Ah, Leclerc had weer de fout in. Die staat weer in de muur. En dan denk ik, ja, als je even naar de herhaling kijkt... dan zie je al meteen dat dat niet echt Leclerc zijn schuld was. Maar oké.
Okay. Nou, ik moest denken aan Coulthard.
Ja, maar die deed wel zelf.
Ja, die deed wel zelf. Monza, het was 94.
Ja, maar Max Verstappen in Hongarije ook.
Ja, maar dat is regen. Dus die telt anders.
Het regende voor alle 20 coureurs, hè?
Nee. Maar ik bedoel, wanneer hebben we voor het laatst iemand op droog van de baan afschieten? Dus dit was...
Ja, het gebeurt ook niet veel.
Nee,
maar het kan niet. Ik dacht inderdaad, wat jij zegt, al die drukke twitteraars die dan zo snel mogelijk een hot take willen hebben. En dan denk ik van maar ik wil eerst nog even zien wat daar gebeurt.
Ja.
Want het zag er gewoon gek uit. En vervolgens inderdaad, dan zie je inderdaad... als hij stuurt gewoon naar rechts door die bocht heen... en opeens slaat hij hele achteras vast.
Ja.
Ja, dan gaat dat ding echt van de baan af, hoor. Dat hou je never nooit niet als coureur. Maar weet je, het is weer gewoon... hoe vaak is dit nou al niet gebeurd bij Ferrari? Dat er gewoon weer iets niet lukt. Dat er weer iets niet goed gaat. Dat er weer iets niet lekker in elkaar geschroefd is. Het begint wel een beetje een stelselmatig probleem te worden.
Ja, want het is geen pech. Want hij zegt wel die pechduivel. Ja, kijk, voor Leclerc... is het pech, maar voor het team natuurlijk niet. Het team heeft weer gefaald.
Ja.
Dat is wel zo, ja. En het is, volgens mij heeft hij nu al 3 uitvalbeurten gehad... waar hij niets aan kon doen. Dus hij heeft inderdaad niet echt een heel erg gelukkig seizoen op dit moment. Maar ja, het is wat het is.
Ik zit even te kijken, hoor. Pak hem er even bij, live. 1, 2, 3, 4, 5 keer uitgevallen, inderdaad. Leclerc en
Ja, nou, Sainz. Ik weet ze niet alle 5, maar ik weet er in ieder geval van 3... dat hij buiten zijn schuld om is uitgevallen. Die andere 2 weet ik niet. Ja. Volgens mij heeft hij geen grote fouten dit jaar gemaakt in de races zelf, wel in de quali. Dus volgens mij valt het heel erg mee, ja.
Nee, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Je kan dat niet zo.
Maar het is ook, weet je, vooral in nu, hè. In de huidige Formule 1, waarin er gewoon niet zo heel veel technisch malheur meer is. Ik bedoel, kijk, weet je, als we het over de jaren 90 hadden, dan gebeurde dit om de haverklap. Dan had je regelmatig gewoon dat de helft van het veld... Ja. Met een kapotte motor, een kapotte versnellingsbak of weet ik veel wat, naast de baan kon staan. Maar tegenwoordig zijn die bedragen doorgaans zo... betrouwbaar. Kijk maar naar Red Bull. Er is nog geen Red Bull stuk gegaan in principe.
Pas op wat je zegt.
Mike,
jinx
zo. Ik probeer het juist wel te jinxen, Lucas. Heb je opgelet of niet? Nee, maar ik bedoel, want we hebben het natuurlijk ook wel eens over Alpine gehad, omdat ze bij Alpine maar constant, dat is natuurlijk een team wat echt worstelt met de betrouwbaarheid.
Ja.
En vooral in de moderne Formule 1 is dat echt funest, omdat je dan gewoon per definitie gewoon ver buiten de resultaten vinden.
Wat mij dan wel irriteert is dat zo'n conclusie over Leclerc... dat hij te veel crasht, dat gaat maar de rondom... dat hij vorig jaar in Frankrijk inderdaad een hele grote kapitale fout maakte. Mm. En hij heeft er nog wel eens eentje gemaakt in quali of meerdere. Natuurlijk heeft hij dat. Maar weet je, als je dan terugdenkt aan Sebastian Vettel... die werd op een gegeven moment de crash kid genoemd. Dat is een viervoudig wereldkampioen. Max Verstappen, crash, stappen, een beetje kennen we ook allemaal. Ja. Dat hij op een gegeven moment de periode had waarin hij een paar... Ja, dat hebben ze allemaal wel eens.
Ik
weet
dat Jos Verstappen op Twitter de grindbakkoning werd genoemd.
Maar als je nou gewoon dit seizoen eens even gaat kijken... hoeveel punten Leclerc zelf heeft verpest door te crashen in races of in quali of whatever. Dat heeft hij wel gedaan. Maar dat is echt heel beperkt, hoor. In die 22 races die we in een heel seizoen hebben. Hè. Dus ik vind dat soort reputaties vind ik gewoon niet altijd terecht. Bovendien moet je ook eens afvragen wat er gebeurt... als je zo'n Leclerc nou eens in een RB19 zet. Moet je eens kijken hoe snel die foutjes die hij dan nog heeft... hoe snel die verdwijnen. Want dan rij je ineens in een auto... waarin je niet iedere keer maar op de absolute limiet hoeft te rijden. En ook een auto die gewoon als je instuurt... dat je stuurt één keer in en hij gaat mee. Weet je, hij doet nooit gekke dingen. Hij heeft geen rare rarigheden. Hij heeft veel minder bandenslijtage. Die auto is in alles veel beter...
Maar ik wil dit nu even duidelijk hebben. Zeg jij nu eigenlijk dat mensen op social media ongenuanceerd en gekleurd zijn?
Ja, behalve wij.
Ja, precies. Nee,
Dat is precies wat ik wil zeggen.
Dat we dat even zeker hebben. Dat ik je niet verkeerd versta, inderdaad. Dat vind ik nog wel een conclusie.
Ja, dat op Twitter zijn er soms meningen die niet altijd eenmaal terecht zijn.
Die niet kloppen ook.
Ja.
Oh, jeetje.
Ja.
Dat kan niet, maar dat kan niet.
Maar daar ben ik eens achtergekomen dit weekend.
Moeten we aan Elon Musk vertellen dat het niet... Dat kan niet.
Ja, ja, die zal daar zeker over ingrijpen als hij dat hoort. Ja, ik denk niet dat hij dat op zijn twittertje wil hebben.
Via Twix hebben wij een vraag gekregen van Tom Plam. Dankjewel, Tom.
Ja, en Tom die wil ook wat vragen over Charles Leclerc en over de pechduivel die hem dan blijft achtervolgen dit seizoen. Zorgt dit ervoor dat hij eens verder gaat kijken? En zo ja, welk team zou voor hem een goede optie zijn? Kan ook buiten de F1 zijn. Nou, ik denk niet dat Charles Leclerc buiten de F1 zal kijken.
Beetje ART heeft nog een stoeltje in de Formule 3, geloof ik.
Ik denk dat Charles Leclerc sowieso bij Ferrari gaat blijven. Want hij heeft toch meerdere malen verklaard dat hij gewoon met Ferrari wereldkampioen worden. Dat is zijn grote droom. En wat een goede optie voor hem zou zijn. Ja, kijk, na 2024 lopen er een aantal contracten af. Onder meer bij Red Bull natuurlijk. Voor Red Bull zou het geweldig zijn natuurlijk als Leclerc daar komt als tweede man. Want de Red Bull is toch altijd een team die maar één fatsoenlijke coureur heeft van de vier. En als Verstappen weggaat, dan hebben ze echt wel een heel groot probleem daar. Dus Leclerc zou voor Red Bull gezien heel goed zijn. Maar andersom weet ik niet. Want hij wordt dan wel ook de man in het team van Max Verstappen. Ja. En qua snelheid, daar twijfel ik niet aan. Hij kan de snelheid van Verstappen kan hij ook wel aan. Maar hij is niet zo compleet als Verstappen. Dus hij zal ook zeker wel tweede man daar blijven. Ik weet niet of hij dat wil. Ik weet ook niet of hij dat moet willen. Ik denk dat hij gewoon... Zijn droom is Ferrari. Dus ik denk niet dat hij snel over gaat stappen. Uiteindelijk zal hij dat wel doen, denk ik. Ik denk dat hij nu nog 1 keer 2 jaar zal verlengen. En daarna, als hij nog steeds geen kans heeft gehad op het kampioenschap... dat hij misschien inderdaad wel eens gaat overwegen van... joh, is er ergens plek bij Mercedes, McLaren, bij Red Bull? Maar die gaat niet zomaar na eind volgend jaar weg. Nee, dat geloof ik niet.
Als we het hebben over Red Bull... hebben we ooit gehad dat Red Bull kampioen werd... en daarna meteen weer met een andere rijder? En ik denk dat op een gegeven moment ook Adrian Newey stopt.
Nee, want we hebben alleen Vettel en Verstappen gehad.
Ja, maar dan krijgen we een soort van Daniel-syndroom. Dan gaat Leclerc bijna
wat Jeroen net zegt, als Verstappen ermee stopt en weggaat... dan heeft Red Bull een probleem. Nou, dat hangt er vanaf waar Verstappen dan naartoe gaat. Of Verstappen dan doorgaat bij een ander team in de Formule 1... omdat hij er al mee stopt.
Ja.
Want om ik zei, als Verstappen ermee stopt, dan weet ik niet of Red Bull een probleem heeft natuurlijk. Ik bedoel, dan zou je namelijk in een veld wat opeens gewoon, wat tegen die tijd Hamilton ook al gestopt, dan heb je opeens gewoon qua rijdersniveau heb je gewoon iets minder veld. Ja. En dan kun je ook met Leclerc gewoon wereldkampioen worden.
Oh zeker, maar Leclerc kan ook wereldkampioen worden. Want als jij nu Max Verstappen weg had gehaald en je had daar Leclerc op dat stoeltje gezet na Sergio Perez, was Leclerc nu makkelijk wereldkampioen geworden.
Ja, dat denk ik overtuigd. Ja, absoluut.
Ja, nou ja, we gaan het ook dat gaan we weer zien. Maar laten we hopen dat Ferrari een beetje hun shit op orde krijgt. Wim Boele heeft een vraag.
Ja, apropos je shit op orde krijgen, vraagt Wim Boele. Als je het niet mee had gemaakt, zou je je dan nu nog voor kunnen stellen dat iemand 5 keer op rij kampioen werd met Ferrari? Goed, daar ging dan een grondige reorganisatie aan vooraf. Maar is dat misschien wat Ferrari nu ook terug kan brengen naar de top? Dat is het natuurlijk wel zo. Kijk, ook Michael Schumacher die werd met Ferrari kampioen, maar dat ging ook niet over één nacht ijs. Want zijn eerste wereldtitel met Ferrari was natuurlijk in 2000. En dat was inmiddels al zijn vijfde jaar bij Ferrari. Want ook Michael Schumacher kwam in 96 al die kant op en die heeft ook gewoon een aantal jaar met een konijnenhok rondgereden. En daarvoor, de laatste die wereldkampioen werd met een Ferrari, dat was Jody Scheckter in 1979. Dus er zat daarvoor ook een hele lange periode tussen. Kijk, ze zijn natuurlijk na Schumacher zijn ze er een aantal keer. Hebben ze natuurlijk nog een wereldtitel binnengehaald met Räikkönen. Ze zijn er heel dichtbij geweest met Massa, met Alonso, met Vettel. Dus ik bedoel, er is niet zo gek veel voor nodig. En vooral als je kijkt naar de huidige Formule 1, waarin het veld zo dicht bij elkaar zit. Nogmaals, je hoeft niet zulke enorme sprongen te maken om opeens competitief te worden. Ze hebben natuurlijk al een aantal keer pole gereden, dus de one lap pace die zit erin. Het grootste probleem wat ze natuurlijk hebben, is dat ze gewoon op de langere stints gewoon niet voldoende pace hebben. Maar kijk, Vasseur, dit is pas zijn eerste jaar. Hè? En het is voor het eerst in lange tijd dat er geen Italiaan aan het roer staat. Ik denk dat dat ook historisch gezien, dan kun je altijd zien dat is het moment waarop Ferrari het doorgaans wel redelijk doet. Dus ik denk vooral dat gewoon de tifosi en de Ferrari-fans, die zullen gewoon nog een aantal jaar geduld moeten hebben. Maar ik sluit niet uit dat over 2, 3, 4 jaar Ferrari opeens weer meedoet om de wereldtitel.
Kleine, kale Fransmannen als teambaas zijn vaak heel succesvol bij Ferrari. Doe maar.
Ja, precies, ja.
Dus, maar we vallen in herhaling misschien, maar het was natuurlijk niet alleen Michael Schumacher die kampioen was.
Nee, natuurlijk niet. Nee, absoluut niet.
Byrne. Ja, absoluut. Zeker.
Dat is met Max Verstappen ook zo.
Jawel, maar kijk, het is wat Jeroen zegt. En bovendien, Vasseur die is pas in januari gekomen. Hè, dus toen was dit eigenlijk alles voor 2003. Ja, alles was al klaar. Je moet hem ook die tijd geven. Er zijn ook mensen gekomen, die gaan ook allemaal op carding leave en zo. Dus het duurt echt wel een tijdje voordat hij zijn stempel kan drukken. Maar ja, weet je, bottom line is, als jij echt gelooft in Frederik Vasseur en je stelt hem aan, dan moet je hem gewoon 4-5 jaar de tijd geven. Anders slaat het nergens op eigenlijk. Ja. En ja, goed, dus ja, afwachten. Maar en wat Jeroen zegt is ook een heel belangrijk punt. Ze moeten gewoon inderdaad, die Ferrari moet beter worden op de banden. Want de snelheid is er gewoon. De snelheid is er gewoon. Dat zien
die
we
motor,
op zaterdag.
Die motor is goed. Die motor is goed.
De motor is prima. En die motor is hartstikke goed. Zelfs misschien wel de beste van het veld. De betrouwbaarheid is er redelijk. Niet zo goed als bij Red Bull. Maar over het algemeen gaat het oké. Het gaat vooral om die bandenslijtage. Dat is hun grote issue.
Ja. Je zegt
maar goed, los het maar even op. Dat valt niet mee.
Dus. Nee, los het maar eens op. Ik ben ook al 5 jaar bezig met afvallen en minder suikers en zo.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, precies hetzelfde.
Ik
drink
nu thee zonder honing. Dat is al heel begin. Maar dat, ja, het duurt gewoon een paar jaar voordat je...
Thee zonder honing. Ja. Dat helpt.
Ja.
Misschien moeten ze dat bij Ferrari eens proberen. Thee zonder honing.
Ja.
Nee, maar het is gewoon... over 5 jaar ben ik... heb ik eindelijk weer een sixpack.
Omdat je thee zonder honing drinkt, heb je over 5 jaar een sixpack.
Je moet het gewoon eventjes.
Ja, je moet het 5 jaar de kans geven. Net als met Vasseur inderdaad.
Precies,
ja.
Inderdaad.
Je moet alleen Ross Brawn ook nog even inhuren.
Ja.
Als personal coach.
Race Reporter is een onafhankelijke podcast. En moet het hebben van donaties. Support Race Reporter. Ga naar petjeaf.com/F1podcast. Of nog makkelijker, F1podcast.nl. Klik op doneer. Er zit ook een knopje op F1podcast.nl. Die trilt een beetje. Dat is om extra aandacht te vragen voor de Race Reporter mok. Goed voor lekkere rum of thee zonder suiker of...
Thee zonder honing.
Snert. Thee zonder honing,
ja. Snert, ja.
Snert zonder honing.
Dat is niet hetzelfde als erwtensoep, heb ik begrepen.
Klopt, ja.
Klopt, heel goed.
Ja. Racereporter.nl/mok of F1 podcast. Gevechten in het middenveld en de achterhoede Gasly en Tsunoda, die excelleren.
Ja. Want om ik te zijn, Gasly reed gisteren eigenlijk een beetje buiten beeld, volgens mij. Ik vind dat het niet zo, misschien niet eens zo heel veel mensen opgevallen is, maar die reed echt een uitstekende wedstrijd. Zowel hij als Ocon kregen natuurlijk een grid penalty. Dus ze starten vanaf P14, P15. Ze hadden allebei een goede start, maar Gasly had een nog betere start, ondanks dat hij erachter stond. En uiteindelijk, als je kijkt waar ze finishen, P7, P10, Gasly heeft echt het maximaal uit die Alpine gehaald dit weekend. Reed gewoon goed, was ook gewoon agressief in de duels. Echt gewoon knap gereden. En om eerlijk te zijn, ik moet ook zeggen, Alfa Tauri, als je kijkt, die hebben in de afgelopen 3 wedstrijden hebben ze 16 punten met elkaar gereden.
Goed, hè?
Dat is echt, als je vergeleken met hoe slecht het eerder dit seizoen ging bij Alfa Tauri, toen ze gewoon echt afgetekend achteraan stonden.
En dan heb Yuki vorige keer nog punten laten liggen. En Ricciardo had nu pech. Anders had het nog meer geweest.
Ja. Exact.
Want Ricciardo had een hele goede race pace gisteren.
Nou, dat is het inderdaad. Dus weet je, het punt is, ze hebben nu, wat is het, 28 punten geloof ik in totaal. 21. En daarvan hebben ze de 16 in de afgelopen 3 wedstrijden bij elkaar gereden. Het is echt waanzinnig. Ja. En ook wel op 3 banen die toch wel vrij verschillend zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat AlphaTauri in die laatste 2 wedstrijden nog kan doen. En als ik Williams was, dan zou ik me heel erg zorgen gaan maken. Want Williams die dacht eigenlijk, en dat dachten wij eerlijk gezegd ook, dat die 7e plek, dat was wel kat in het bakkie, dat was wel veilig. Maar het is nog maar 7 punten verschil op dit moment. Williams rijdt in principe natuurlijk gewoon met 1 auto. En AlphaTauri heeft zowel Tsunoda als Ricciardo nu als ijzers in het vuur. En ik ben heel erg onder de indruk. En Tsunoda reed gisteren, maar ook omdat ik zei dat tijdens die sprintrace. Maar hij reed gisteren gewoon uitstekend. Op een gegeven moment zag ik inderdaad Tsunoda die gewoon, wat is het, 1/2 seconde per ronde inliep op George Russell. Toen dacht ik, ja, dat had ik toch niet op mijn totenformulier ingevuld van tevoren. maar hij kreeg het wel voor elkaar. En hij reed hem voorbij. Dus alsof hij stil stond. Dus echt petje af.
Ja, dat zeg ik. En de race pace van Ricciardo was ook echt heel goed.
Ja.
Dus hij had normaal gesproken, als hij niet zo pech had gehad aan het begin van die met die crash, dan had hij ook gewoon in de punten kunnen rijden. En vorige week hebben ze natuurlijk punten laten liggen met Yuki. Dus inderdaad, Williams moet echt heel erg gaan oppassen. Vooral ook omdat die Williams, die kan soms wel in de punten rijden, maar soms, het is een hele grillige auto eigenlijk, hè, die soms echt gewoon competitief is en soms gewoon als een pak blanke vlaag rondrijdt. En dat is wel een beetje hun Achillesziel. En ze hebben maar 1 coureur. Dus ja, ik ben heel benieuwd. En hartstikke leuk.
Logan heeft zijn thuis Grand Prix.
Ja, maar Logan heeft heel veel thuis Grand Prix.
Ik wil het zeggen, dat hielp hem in Miami ook niet, hè?
Nee.
Kijk, en in Kota uiteindelijk had hij natuurlijk wel 1 puntje. Uiteindelijk, doordat er voor hem 2 wegvielen.
Puntjes nog niet zeker, hè?
Nou, ook dat. Ik zag dat verhaal voorbij komen. En toen begon ik eerst een paar paragrafen te lezen. Toen dacht ik heb hier zo geen zin in. Nee. Ik heb het weer weggeklikt. Zoek het uit.
Dat had ik toen ik Felipe Massa zag. Dit weekend.
Dat is natuurlijk de overtreffende trap. Felipe Massa. Die trouwens ook dit weekend besloot om zijn gezicht niet te laten zien. Ja. Dat vond ik ook wel heel interessant.
Ja, maar hij was er wel. We hebben foto's gezien.
Wel?
Ja, ik heb een foto uiteindelijk gezien.
Dat hij gevraagd was door Liberty en door FOM om niet op te komen dagen. Ja, bij zijn eigen thuis Grand Prix. Oh, hij was er wel.
Ja, ik heb foto's gezien.
Op de tribune?
Nee, ja, we stonden in gesprek met iemand, met een journalist. Die van alles vroeg, ongetwijfeld over 2008.
Ja.
Dat verhaal word ik helemaal misselijk van. Hou op, zeg. Ja, maar
hoe kun je je eigen reputatie vergooien?
Vreselijk.
Op de beste manier, niet te geloven.
Vreselijk.
Ja. Echt verschrikkelijk.
Ja, die is echt door allerlei juristen en adviseurs waarschijnlijk van alles in zijn hoofd gepraat.
Ja,
en je kan alsnog die eeuwige glorie voor Brazilië bij elkaar rijden. Maar zo werkt het leven niet, zeg maar. Er zijn wel meer dingen. Ik bedoel, ik hoorde een Ajax-fan zeggen, ja, ik baal ook nog steeds dat Juventus toen in 96 die Champions League heeft gewonnen. Terwijl later bleek dat ze half gedrogeerd waren, dat team.
Ja,
weet ik. Dat snap ik allemaal, dat heel vervelend is en irritant is. Maar het is gebeurd en het is geschiedenis. En dan moet je
houden. Engeland wil nooit de wereldbeker door een bal die niet overdacht alleen
maar. Ja, tegen Duitsland toen. En we hebben de hand van God en we hebben al dat soort.
Loopt die rechtszaak nog van 86 tegen Maradona?
Nou ja, dat is het dus. Dat is dus de hand van God inderdaad. Weet je, en op die manier kun je alles wel kapot procederen. Maar uiteindelijk, weet je, niemand is feilloos. En dat hoort ook gewoon bij het leven. En dus worden er af en toe fouten gemaakt. En af en toe worden er inschattingsfouten gemaakt. Hè? Abu Dhabi 2021, laten we die beerput anders gewoon lekker dicht houden. Maar het is gewoon, ik word er gewoon heel moe van dit soort mensen.
Ja. Laten we dan gauw doorgaan.
Om terug te komen op Williams, want het punt is natuurlijk wel zo dat Albon meteen in het begin van de wedstrijd uit de wedstrijd gekegeld werd.
Hoe dan? Nou,
eigenlijk, hij kegelde vooral zichzelf uit de wedstrijd, want hij was degene die Hulkenberg afkneep. Maar het was ook een startongeval, maar als we dan toch, uiteindelijk was het Albon die toch gewoon een beetje aan het knijpen was. Ja, ik wilde het nog wel zien. En op een gegeven moment kreeg je de onboard van Hulkenberg. En die deed echt niks. Die reed gewoon rechtdoor.
Nee, ik deed het gelijk.
Ik vond dat Magnussen, die reed rechts.
Nou, ik
Albon
vind
zit daar, die kan ook
in zo'n auto is het overzicht gewoon heel slecht. En Tuurlijk. Ik vind dit gewoon weer zo'n typisch gevalletje van net even niet goed kunnen zien wie overal is. En
het is een beetje krap daar. Maar ik bedoel, het was wel zo. Want jij zegt Magnussen stuurde naar rechts. Ten eerste dat Magnussen ervoor. Dus dat kan niet. Ten tweede, Hulkenberg stuurde helemaal niet naar rechts. Die ging gewoon rechtdoor. Ja. Die stuurde pas naar rechts op het moment dat zijn voorwiel geraakt werd. Want dat is namelijk wat er gebeurt. Maar Hulkenberg deed niks hoor.
Nee, maar ze kan dan ook bedenken dat daar.
Maar ik vraag me af of Albon anders überhaupt in de buurt van de punten was gekomen. Als hij die wedstrijd wel uit had mogen rijden. Want inderdaad, Alfa Tauri heeft op dit moment gewoon de overhand. En daarmee komen we terug bij het eerdere punt. Ik denk dat het nog wel, dat wordt toch spannend om P7 in die laatste wedstrijd.
Ik wil toch even op Magnussen hebben. Als je namelijk kijkt, als je ziet hoeveel ruimte er links van Magnussen was, daar waren helemaal niemand. Je kan je toch een klein beetje inbeelden dat er
Jij blijft maar Magnussen zeggen waar je Hulkenberg bedoelt, lieve jongen. Magnussen zat ervoor.
Het was
Hulkenberg is degene die afgeknepen werd door.
Ja, klopt ja. Maar Magnussen zat helemaal links. Die stuurde helemaal naar rechts. Die duwde twee auto's van de baan.
Ik ben je kwijt. Ik weet het echt niet. Ik vond het gewoon een startongeval. En ik vind dit echt van die typische dingetjes. Ik ga dit niemand kwalijk nemen. Dat vind ik echt.
Ik wel. Gaan we naar het WK. Alonso, die wipt over Sainz heen. Ja, goed bezig Alonso.
Nou ja, goed. Kijk, nu Aston Martin weer terug is. En ook het zevende podium van Alonso. Achtste podium van Alonso van dit seizoen. Nu Aston Martin weer terug is, wordt dat ook nog een heel geweldig gedoe. Want Alonso 198, Norris 195, Sainz 192. De auto's. Ik denk dat de auto van Lando Norris op dit moment veruit de beste is van de drie. Dat is denk ik na de Red Bull namelijk de allerbeste auto op dit moment. Dus ik geef Lando Norris een hele goede kans om vierde te worden in het WK. Helaas voor hem is Lewis Hamilton een beetje te ver weg. En is McLaren eigenlijk, dat is het grote probleem, te laat op stoom gekomen. Anders had hij ook nog wel de top 3 ingekund. Maar goed, weet je, kijk, voor Lando Norris, weet je, dat hele WK zal maar gestolen kunnen worden. Dat gaat om dat dagsucces, weet je. Het gaat om een zege pakken. En dat moet nu de volgende stap zijn om te winnen. En liefst om merit.
Maar toch, als je nou dat bovenste rijtje eraf haalt van die WK, met al die eentjes erin. Ja. Dan heb je een razend spannend WK.
Ja, 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 dan is het nog niet beslist. Nee.
Dan wordt het nog heel spannend tussen Sergio Perez en Lewis Hamilton om die wereldtitel. En dan die strijd om P3 in het WK tussen Alonso, Norris, Sainz en Leclerc. Ik zat vanochtend even voor mezelf een mentaal experiment te doen. Dus dacht ik van, kijk, nou weet ik wel. Max Verstappen die heeft natuurlijk gewoon met twee vingers in zijn neus. Maar heeft hij nu eens eentje het constructeurs WK ook gewonnen. Dat is nu officieel geloof ik toch?
Ja, dat is inderdaad officieel. Waar we ook niet aan voorbij moeten, wat ik ook nog even wil zeggen, wie ik ook in het WK gewoon heel goed vind, is Pierre Gasly. Hè? Want vergis je niet, die staat één punt achter Lance Stroll, die in een over het hele seizoen genomen veel en veel betere auto rijdt. Hè? Die Aston Martin, die allerlei podiums heeft gepakt. Stroll trouwens nog niet eentje en Gasly wel eentje. Die Alpine is onbetrouwbaar. Die Alpine die heeft soms snelheid en soms totaal niet. En dat je dan maar één punt achter die Aston Martin staat. Oké, ik weet dat het een Stroll is, maar dan nog. Ik vind gewoon dat hij voor zijn eerste jaar ook bij Alpine. Ik vind het echt dat hij een heel sterk seizoen weer rijdt.
Ja, al is het wel zo dat hij het verschil met Ocon betekent wel wat. Want Ocon heeft veel meer technisch manheur gehad vergeleken met Gasly. Nee, Gasly is bijna niet stuk gegaan. En Ocon natuurlijk wel.
Dat klopt.
Maar inderdaad, absoluut. Ik denk dat Gasly, ik denk ook eerlijk gezegd dat het, weet je, de problemen bij Alpine liggen niet aan die rijders. Die twee coureurs die halen gewoon doorgaans gewoon het maximale uit dat materiaal. Maar die auto is gewoon niet goed genoeg. En vooral die motor.
Grillig.
Dat is het grootste probleem.
Ja. Nee, dat klopt. Het is gewoon echt een... Het probleem, de motor is sowieso de zwakste van het veld. En de auto is vrij grillig. Ja. En die jongens die doen er nog mee wat ze er kunnen. Maar het is wel... We zitten ieder jaar te vertellen over de grote underachievers Alpine. Die als fabrieksteam gewoon nooit een stap zetten. Gewoon maar een beetje daar in dat middenmoot blijven hangen. Ja. Het wordt wel een beetje...
Dat is het inderdaad. Kijk, weet je, bij Alfa en bij Haas kun je nog zeggen van ja, dat daar het seizoen als een nachtkaars uitgaat, dat heeft ermee te maken
dat het
veredelde privateers zijn. Maar inderdaad, bij Alpine.
Alpine. Ver boven de drie, vier zwakke teams. En maar ook ver achter alles wat. Dus
en toch
in niemands land.
Ik heb het vaker gezegd. Wat nou als Alpine er gewoon alleen maar in zit om winst te maken? Ze stoppen er 2 miljoen in. Dan zeggen 2 miljoen, 1 miljoen krijgen ze terug. Dan hebben ze toch winst.
Ja, maar dat is dus niet zo. Want het is interessant dat jij... Want ik weet dat jij een tijdje geleden dat je dat zei. En toen kwamen op een gegeven moment de jaarcijfers van het Alpine Formule 1 team. Omdat ze natuurlijk in UK gebaseerd zijn. Dan moet je ook je jaarrekening indelen bij Company House. Zoals dat daar dan heet. Zeg maar de Kamer van Koophandel daar. En ze maken dus helemaal geen winst op deze tent.
Oké. Okay.
Nou, ze verliezen gewoon 30, 40 miljoen pond per jaar. Okay. Dus dat is... Kijk, en dan kun je zeggen van... Nou, misschien dat er dan nog een marketingwaarde aan vast zit. Dat zal ongetwijfeld ook wel. Maar ik weet niet... Voor mij heeft die al zitten over gehad. Ik weet niet hoeveel Alpine jullie op de weg hierheen. Nee, niet zo gek veel. dus weet je, het is... Want Alpine is ook gewoon geen mass market. Hè.
Nee, helemaal.
Wat dat betreft, dat was veel logischer toen het nog Renault was. Want dan kon je dat nog gebruiken, zeg maar, om Renaults te verkopen. En toen ze nog met Daniel Ricciardo Infinities aan het verkopen waren. Maar de Alpine-angle, ik snap nog steeds niet helemaal hoe het in elkaar steekt. Nee,
ik zei het, ik was er afgelopen jaar in Dieppe.
In Dieppe,
jij verbeterde mij toen, dus sindsdien weet ik dat het Dieppe is. Heb daar één Alpine gezien op een rotonde. Die stond er dus als marketing. Maar voor de rest heb ik daar in het hele gebied niet één. Toevallig zag ik er laatst in Nederland, omdat ik nu weet hoe die eruit ziet. Maar inderdaad, ik zie ze nergens rijden.
Nee. Nou ja, goed, voor de rest... Wat ik dan wel in de WK moet zeggen, is dat bij de constructeurs Ferrari en Mercedes, daar zit nog wel wat tussen. Hè? Er zijn maar 20 puntjes.
20 puntjes. Toch, ja.
Nou, dat is natuurlijk niks, want ze rijden met twee auto's. Dus 20 puntjes heb je zo terugverdiend. En als Mercedes nog een keertje zo'n butweekend hebt zoals nu. Ze hebben natuurlijk een beetje geluk dat Leclerc uitviel. Maar anders was dat gat nog veel kleiner geweest. Dus daar zit echt nog wel strijd. En dat gaat om heel veel miljoenen. Hè? P2 of P3, de constructeursstrijd. Dus dat... Kijk, McLaren heeft gewoon de pech dat ze zo laat op stoom zijn gekomen. Anders hadden ze daar misschien nog wel boven gestaan zelfs. Zoals we nu presteren.
Dat mee kunnen doen, ja.
Ja, en Aston Martin heeft natuurlijk verval gehad.
Als je voor Silverstone kijkt bij McLaren. Voor Silverstone en na Silverstone. Ik bedoel, het is een dag en nacht.
Dat is echt niet normaal.
Nee, want als ze dat dus ook, als ze dat dus wat ze voor Silverstone hadden. Of wat ze nu hebben na Silverstone, ze dat daarvoor hadden gehad, dan hadden ze absoluut tweede in het WK gestaan.
Het maakt mij niet uit wie de tweede wordt. Voor mij is McLaren echt wel het team van het jaar. Even los van Red Bull dan, want die verdienen ook alle credits natuurlijk. Maar voor de rest is McLaren gewoon het team. Ik vind het echt onwaarschijnlijk hoe die in tijden van een budgetcap ook nog het seizoen zo hebben omgedraaid. Het is echt niet normaal. Echt bizar. Hij is de enige die Max Verstappen nog enigszins kan volgen. Hè?
Ja.
Norris.
Trouwens, over budget cap. Is die, die restrictie bij Red Bull is er toch af aan het einde van dit jaar? Of niet?
Nee, die is in oktober al verdwenen. Die straf is in oktober verdwenen. Ja, dus daar zijn ze in principe vanaf. Ja. Maar goed, zoiets kan nog wel een beetje doorijlen. Maar ja, goed, ze hebben ook een grote voorsprong natuurlijk.
Die, je hebt wel dat percent ding natuurlijk, dat je minder windtunneltijd hebt. Ja. Dat krijg je wel als je straks nummer 1 bent.
Maar ze kunnen met het klimaat in Nederland kunnen ze dat ding ook gewoon op een Zandvoort neerzetten. Dat en dan hebben ze een gratis windtunnel.
Ja.
Ik wilde het zeggen, daar hoef je inderdaad geen windtunneltijd voor te doen.
Nee, maar ik bedoel, ze hebben zo'n grote voorsprong, kom op. Ja, weet je, ik denk
was ook een grap.
Volgend jaar is gewoon Verstappen weer de grote favoriet voor de wereldtitel. En dat vind ik ook prima als hij wereldkampioen wordt. Ik hoop alleen iets spannender dan nu. Want ik bedoel, 17 zegens in een seizoen vind ik eigenlijk wel...
Nee, dat mag je niet zeggen.
Iets
pas
te
nou
veel.
Op. Pas nou op.
Nee, dat heeft niks met mopperen te maken.
Ben jij zuur, zeg?
Nee, dat heb ik niks. Ik ben niet zuur en ik mopper niet. Ik vind gewoon...
Weer fles azijn naast je staan.
Ik vind spanning vind ik leuker dan...
Ja, dat vind ik ook.
En ik vind het hard. Ik ben dus wel van de records. En ik vind het bijvoorbeeld heel leuk dat hij nu bijvoorbeeld dat percentage van Ascari uit 1952 heeft. Kijk, die kale zegens, 17 zegens, zegt me niet zoveel. Want ik bedoel, dat hadden ze vroeger. Ze hadden vroeger niet eens 17 races. Dus dat zegt niet zo. Maar zo'n percentage natuurlijk wel. En zeker als je dat vertaalt naar het aantal races. Want dan is het natuurlijk helemaal moeilijk. Als je 22 races hebt, is het natuurlijk veel moeilijker om 75% te halen. Dan wanneer je maar 8 races hebt, zoals Ascari destijds had.
Ja.
Dus aan de andere kant vielen ze toen veel meer uit natuurlijk dan nu. Dus ik weet niet of dat wel echt zo is. Maar,
het is bijna alsof je verschillende generaties en era's niet met elkaar vergelijkt.
Maar daarom is dat percentage vind ik wel. Ja. Ik vind dat wel echt een ding hoor. Dat vind ik wel echt heel knap. En dat is ook alle lof. Want ik zeg een McLaren als beste of als team van het jaar. Maar dit is natuurlijk, Red Bull verdient zoveel lof voor alles wat ze hebben gedaan in het jaar. Dat is natuurlijk. Dat is absoluut
maar jij zegt dat. Kijk, wat ik bedoel, Verstappen wint, dus 17 races. Maar als je ziet hoeveel driver of the days die gewonnen heeft.
Mm. Oh, daar kijk ik niet eens naar.
Nee, ja, nee ik kijk maar er ook niet punt. Naar. Maar je ziet wel, want gisteren ook weer, wie was de eerste? Lando Norris. Wie was de tweede? Sergio Perez. Wie was de derde? Ik weet
Alonso.
Het niet meer. Alonso. Oh ja. Nee, was Alonso in de eerste? De Alonso. Nou, maar in ieder geval.
Ja, zoiets.
De gemiddelde kijker. Ja. Die stemt niet meer op Max Verstappen. Nee. Want die denkt van ja, weet je, ik kijk daar niet eens meer naar. Weet je, wat daarachter gebeurt, nou, daar vermaken we ons dan mee. Dat doen wij natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk wel
snap
zo
ik ook wel.
Dat die spanning. Ja, precies, die spanning is er. Het feit dat die spanning nu ontbreekt, dat is niet alleen iets wat wij hier ons opvallen. Dat valt ook gewoon bij de gemiddelde kijker op. Ja. En dat is natuurlijk wel. Ja, ik hoop inderdaad volgend jaar dat het gewoon dichter bij elkaar zit. En zoals eerder gezegd, er is niet heel veel voor nodig om het net iets wat dichter bij elkaar te krijgen.
Nee, Max Verstappen moet gewoon met pensioen. Dan is het dichter bij elkaar.
Ja, maar weet je, al is het maar dat hij minder op de reserves kan gaan leunen. Dat is dat het gewoon zo is dat ook hij net als een als ieder ander gewoon vol moet stampen om inderdaad nog die voorsprong te houden. Want dan wat jij vorige keer van mij zei, weet je, dan staat er net iets meer druk op. Dan gaat hij misschien net iets meer foutjes maken. Ja. Dan gaat er misschien ook bij Red Bull in de pitstraat wel eens wat fout, et cetera, et cetera. Ja, enzovoort.
Ik vond het mooi om voor het eerst dat ik Formule 1 kijk om muziekje te horen op de boordradio aan het einde van de...
Ja, die was leuk. De Green Grass. Nou, ik vond het heel leuk. Dat zelf had hij zo. Zo'n evergreen uitgezocht, hè? Dat begreep ik later.
Echt?
Ja, want hoe heet die? Christian Horner had nog gezegd dat hij iets van Ed Sheeran had verwacht of zo, weet je? Wat modernere. Maar hij kwam dus met...
Martin Garrix.
Ja, want het is wat Jos Verstappen blijkbaar altijd vroeger, toen ze in Italië aan het karten waren, draaide hij dit nummer heel vaak in de auto.
Ah, wat leuk.
En daarom kon...
Dat vind ik leuk.
Ja, dus het is voor Max een beetje, zeg maar, een nostalgie.
Eer aan Jos.
Ja, maar Max kan niet geweldig zingen, hadden we door, hè?
Nee, zat geen, dus geen, moet hij niet doen. Geen autotune op.
Omdat maar was wel grappig.
Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik vind dat toch grappig. Dat is toch lachen. Dat geeft ook aan hoe ontspannen ze zijn en hoe rebels Red Bull is. Dat zou je bij Mercedes nooit zien.
Ja, ik denk wel
stijven.
Dat ze bij Red Bull ontspannen zijn nu. Ja, dat denk ik ook wel.
Ja. Nou, Red Bull was van origine een beetje feestteam altijd. En toen ze voor het eerst kwamen, echt. Ja, dat is wel een beetje afgegaan. Ja. Maar dat was altijd een beetje een feestteam. Een beetje een outliner. Ze deden het allemaal wat anders dan anderen.
Ik vind het een leuk team. Ik vind het leukste team.
Ja, gewoon de Cool Tartorenbos dagen.
Ja.
Inderdaad wel.
Kwamen ze met die Superman outfits.
Ja, precies.
We gaan kijken naar de volgende Grand Prix. En ik heb even twee dingetjes. De Grand Prix van Las Vegas. Even een updateje van jullie. Of jullie al iets weten over mogelijke overname Andretti Haas.
Nou, dan moet Jeroen even bellen.
Nee, ik weet
geen
helemaal
nieuws.
Niks. Ik weet niks. En ik heb ook eerlijk gezegd er niet zo heel veel over gelezen de laatste weken. Okay. Dus volgens mij ligt dat... Het duurt ook langer en langer en langer. En ik begin er steeds minder... vertrouwen te krijgen dat het verhaal Andretti als 11e team nog goed gaat komen. Als ik eerlijk ben.
Oké. Nou, keep us posted. Dan zag ik op IG, dat is Strata voor Instagram. Daar zit Jeroen Scholtes er heel actief op. De stad, ze hebben ze helemaal aangepast. Bijvoorbeeld bepaalde bruggen waar je gewoon overheen kan lopen. Die hebben ze met doeken afgeschermd. Zodat mensen niet gratis naar de race kunnen kijken. Het schijnt dat ze bomen hebben gekapt. Over? De fontein die is niet meer, die staat uit. En het deel van Venetië, ik wist niet eens dat het was in Las Vegas. Dat hele Las water Vegas, hebben ze weggehaald. Dus Jeroen Demmerda, jij zei ook in het aanloop van naar de opname. Dat de omwoners niet zo blij zijn met de Formule 1 daar.
Nee, want het schijnt gewoon een bende te zijn. Omdat ze ook al weken allerlei wegen hebben afgezet en zo. Want het is natuurlijk ook wel weer zo. Kijk, het is wel grotendeels een daadwerkelijk een stratencircuit. En dit is denk ik weer een van de redenen waarom ik er misschien net nog een toefje enthousiaster over ben dan over Miami. Wat natuurlijk gewoon een grote nepbende is. Maar ja, dat heeft natuurlijk inderdaad voor als je in Las Vegas woont, is dat natuurlijk wel gewoon een probleem. Want als jij iedere ochtend naar je werk moet en je moet toevallig langs de wegen die ze gaan gebruiken voor dat circuit. En dat wordt allemaal afgezet en je moet allemaal omleidingen, weet ik wel. Ja, dat is natuurlijk gewoon gedoe. Dus ja, ook om die reden kun je afvragen hoe lang een leven dit nog beschoren is. Want dit was natuurlijk ook een probleem toen Formule 1 ooit in Phoenix reed. Ten eerste kwam er een hond kijken, omdat ze midden in de zomer deden. En ten tweede was het zo dat er de lokale bevolking vond er gewoon geen klap aan. Dus dat duurde 2-3 jaar. Ooit. Ja. Toen was het oost. Ja, dat was er zat ook 30.000 man rond de baan of zo in Phoenix. Dat was echt verschrikkelijk.
Ja, maar het was ook geloof ik een bakoven waarin ze zaten.
Het was een bakoven inderdaad, ja. Want je in Arizona, midden in de woestijn. Ja, goed. Een ideetje van Bernie Ecclestone.
Maar dit Vegas verhaal. Je hebt natuurlijk ook gewoon een hele mooie parkeerplaats bij Caesars Palace. Was dat niet een idee geweest?
Kunnen we ook nog terug gaan?
Ja.
Ja, precies, ja. Ja.
Daar heeft niemand last van.
Nee. Dat is waar, behalve Caesar's Palace. Maar weet je, ik weet dat er heel veel skepsis over is. En vooral, weet je, dit komt dan na Mexico en na Interlagos, natuurlijk gewoon prachtbanen zijn. Ja, ik heb wel eens eerder gezegd, in het beste geval wordt dit een soort Baku onder de lichten. Dat is, dus ik wil het zien een keer. Ik ben ook heel benieuwd, want om eerlijk te zijn, want ik kan me nog steeds niet echt een voorstelling maken van hoe die baan erbij ligt. Dus ik wil ook, weet je, als die FP1 komt, dan ga ik er ook gewoon naar kijken. En dan ga ik gewoon eens zien wat er nou eigenlijk ligt.
Nou, is FP1 is weer in de nacht, vriend.
Nou, dan zal het FP2 worden. Of misschien zelfs wel FP3, weet ik het. Maar goed, weet je, ik wil die baan wel eens zien. En ik wil zien wat voor circuits ze ervan gebakken hebben. Nou, dan die Grand Prix natuurlijk, dat moeten we dan ook nog maar kijken. Maar ik bedoel, weet je, Baku, daar was ik in eerste instantie, dat vroeg ik me ook af van, gaat dat wel goed komen? Dat is eigenlijk gewoon toch wel een redelijke baan gebleken.
Ja. Maar Baku is wel een stratenbaan, hè? Dit is meer zo'n hybride gedrocht, hè?
Nee, dat is dus niet zo. Dat is alleen, weet je, rond dat stadion, waar ze zeg maar start-finish hebben in de pitlane, dat is inderdaad, dat is aangelegd. Maar als je de rest van de baan is grotendeels echt daadwerkelijk openbare straten. Waaronder dat hele grote deel, ik zeg, waarbij ze dus gewoon, wat is het, 2 mijl lang over de strip heen blazen. Ja. Dus ik moet zeggen, ik wil het gewoon zien. Want als het een Baku-achtig iets wordt, weet je, dan kan het nog. Dan denk je dat je er nog wel goede racing kunt krijgen. Maar als het inderdaad een soort Sochi of een soort Miami Gardens wordt. Nee,
ik ben gewoon niet zo'n fan van hybride stratenbanen. Hoe je het ook wil noemen, daar ben ik geen fan van. En ik zie deze layout, er zit geen fatsoenlijke bocht in eigenlijk. Het is een beetje jammer, vind ik. Rechte stukken, een paar haakse bochten, een paar chicanes en wat snelle bochten. Maar die snelle bochten zijn zo snel dat je waarschijnlijk met deze auto's gewoon voluit kan nemen. Dus is het recht stuk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen.
Het gaat om DRS'en op de strip. Hè? Dat is het enige. Dat is wat ze verkocht. Dat is wat ze verkopen.
Maar daar moeten ze dus ook heel erg goed op gaan letten. Waar is het detectiepunt? Ja. Waar is het activatiepunt? En dan kan je er nog iets van maken, inderdaad. Het wordt heel koud, heb ik begrepen. Dat kan ook nog wel in het voordeel werken van een leuke wedstrijd. En nogmaals, dat heb ik wel eens vaak gezegd. Ik kan de baan misschien wel helemaal niks vinden. Maar dat houdt niet in dat er een slechte race wordt gereden. Hè? Want we hebben ook op Spa-Francorchamps draken van wedstrijden gezien. En we hebben op Valencia ooit eens een schitterende wedstrijd gezien. Dus ik bedoel, slechte circuits kunnen wel degelijk prachtige races fabriceren, hoor. Dus dan vermaken we ons alsnog.
Even om dit duidelijk te krijgen. Zeg jij nou dat Valencia Stratencircuit een slechte baan was?
Oh, dat was niet echt... Dat ik zeg van, nou, wat mooi. Nee, dat industriegebiedje daar met dat bruggetje erin.
Even over dat bruggetje, zeg maar. Ja.
Oh, dat was mijn hemel.
Ja, Valencia was echt heel verschrikkelijk.
Dat was echt vreselijk, ja.
Ik kan het is een mooi bruggetje. Jij hebt het over een brug. Dus ik kan ook een mooi bruggetje maken. Simracen. Maar dit is serieus. Want we hebben het nu over stratencircuits. En we zijn hier nog nooit geweest. We hebben ooit een keer het verhaal gehad over de Grand Prix van Londen. We hebben het in Rotterdam ooit eens gehad. Nu heb ik dus het idee gehad ooit om Google Maps te pakken. Mm. Naar een lijntje te trekken, bijvoorbeeld de Grand Prix van Haarlem of Amsterdam. Mm. Mm-hmm. Om zelf je eigen racecircuit te genereren. Nu is er dus iemand die dat aan het doen is. Je kan dus een of andere iemand die is een project begonnen. Dan kan je dus via Google Maps een lijn trekken. En dan kan je dus met Street View kan je dat importeren in Assetto Corsa. En kan je je eigen Grand Prix genereren. Dat lijkt me zo gaaf om dat een kind echt...
Ik denk vooral met die AI-generator. Dat moet natuurlijk gewoon... En nu zal dat nog een beetje clunky zijn. Maar geef dat 5 jaar ontwikkeling. Ik kan
het wel zien. Göteborg achter je computer.
Ja, absoluut. Nou ja, ik kan het... Waarom niet? Het probleem is natuurlijk vooral hier in Europa dat we bij ons dat we natuurlijk altijd van die vluchtheuvels midden in de weg hebben liggen. Kijk, en dat doen ze in Amerika niet aan. Dus in Amerika kun je gewoon, als je een 6-baans weg hebt, dan is het gewoon 6 banen asfalt. En daarom werkt dit format in Amerika vaak ook zo.
Maar waar ik altijd een beetje allergisch voor ben, is dat we een hele mooie stad hebben en dan gaan we besluiten of we daar een Grand Prix willen.
Ik
wil gewoon races zien op mooie circuits. En er zijn heel veel mooie circuits die liggen door heel Europa heen en door Zuid-Amerika. En Zuid-Afrika hebben we er zelfs heen. Dat zijn hele mooie circuits en die liggen daar niks te doen.
Klopt.
En wij gaan naar Las Vegas, want daar hebben we allemaal neonverlichting. En dat is een stad met uitstraling en al dat soort dingen meer. Ja, weet je, kijk, deels begrijp ik dat wel, want we willen de sport verkopen. Maar als oude romanticus, zeg maar, en mopperaar van beroep, vind ik dat heel erg jammer. Wat zeg je?
En azijnpisser.
En azijnpisser ook nog.
Nou, of was ik dat nou?
Dat weet ik ook niet meer. Maar dat maakt niet uit. Dat was een Jeroen.
We hebben het hier vaker over gehad. Want ik zei, ik vind jij bent Amerika een mooie baan. Want mooie
Amerika?
Cota.
Ja.
Die? Ik vind
Circuit of the Americas.
Toen vroeg ik, doe dan Laguna Seca. Toen zei je, wil ik niet. Want dan gaan ze het circuit kapot maken. Snap ik ook.
Ja.
Maar dus ik ben het helemaal met je eens dat we nu circuits aan het maken en aan het bouwen zijn die helemaal nergens
op staan. Maar dat is het natuurlijk ook. En ze willen inderdaad dus ook we moeten naar markten toe, zeg maar. Ja. Dus dan moeten we naar inderdaad. Kijk, aan het eind ligt er niet zo gek veel markt in Laguna Seca, want dat ligt midden in de middle of nowhere. Cota ligt in ieder geval nog bij Austin in de buurt. Maar weet je, dus ik snap wel waarom ze het doen. En het is natuurlijk wel inderdaad. Dan komt het weer, het woord backdrop. Ja. Het is natuurlijk, dat willen ze natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, we zien dat bij Miami. Bij Miami is het misschien een slecht voorbeeld. Maar in ieder geval bij Baku. Hè? Ik bedoel, al die plaatjes vanaf de Zwarte Zee. Zijn natuurlijk prachtig. Het is schitterend met die boulevard langs de... En al die statige gebouwen en weet ik veel. Ik snap het allemaal wel. Maar wat jij zegt, je krijgt regelmatig inderdaad banen... die gewoon niet zo heel erg goed zijn. En ik ben al lang blij dat we Sochi kwijt zijn. Want Sochi was natuurlijk gewoon een lelijke betonbak. Want ook daarbij was de backdrop gewoon niet eens om aan te zien.
Nee.
Miami Gardens is gewoon wat mij betreft echt een probleem. Want als het nou in Miami was, dus zeg maar ergens langs de boulevard, langs de kust, van, weet je, dan wordt het nog wat. Maar het ligt ergens in een of andere buitenwijk rond een sportstadion. Dus weet je, ook dat qua beleving doet gewoon niet zo gek.
Maar bijvoorbeeld IndyCar, dat kan ik met jij weet, de Surfers Paradise, ja. Long Beach.
En Long Beach, ja precies. Weet je, maar daar proberen ze inderdaad wel echt inderdaad, om er inderdaad iets goeds mee te maken. En ik denk bijvoorbeeld dat je een baan als Montreal... daar doen ze het wel heel goed. Ja. Weet je? Dat is dus een baan. Ja. Melbourne, weet je, dat ligt, daar gebruiken ze. Het is een beetje hybride, maar het zijn wel mooie banen in principe qua ligging. En je kunt er nog, nou, in ieder geval op Montreal, je kunt er nog wel redelijk racen ook.
Ja.
En dat is dus wat ik waarom ik dus hoop dat Vegas een soort Baku in het westen wordt.
Ja. Ja.
Omdat je natuurlijk ook, weet je, ook dat hele, dat elle lange rechte stuk. En het is ook gewoon voor een groot deel is het daadwerkelijk stratencircuit.
Ja.
Dus weet je, je kunt ook niet overal lappen astroturf neerpleuren. Dus nou, ik wil het gewoon wel zien. Ja. Ik ben benieuwd, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ja. Want het zou zomaar kunnen dat Jeroen Scholten gewoon gelijk krijgt. En dat het gewoon één groot drama blijft.
Nou ja, goed, dat zeg ik nogmaals. Dan kan je alsnog een leuke race krijgen. Maar ik moet wel zeggen, de hype rond Vegas, die gaat de komende 10 dagen natuurlijk wel helemaal van start. Hè? En er komt, volgens mij hoorde ik vorige keer van Jeroen, er wordt een halve Lowland daar. Volgens mij zoveel artiesten staan er daar on the roll die eraan komen. Ja. We gaan enorm veel celebs krijgen. Overal meer dan ooit, zeg maar, krijgen we celebs te zien. Iedereen die ook maar enigszins op tv is geweest, die komt daar. Daar zie ik wel een klein beetje tegenop, moet ik eerlijk zeggen.
Een neppe stad ter wereld.
En dan arme Martin Brundle, die dan op de gridwalk weer met mensen moet gaan praten waarvan die geen idee heeft wie dat zijn.
Ja,
met basketballers van 2 meter 17.
Oh, heerlijk.
Zo grappig. Ja. Het is zo grappig. Echt geweldig.
Ik zag hem trouwens afgelopen weekend, Martin Brundle, zag ik voorbij lopen. Maar die zit bij Sky en niet meer bij F1 TV. We zijn gewoon een Amerikaan met een koepkapsel. Hij zet al in de commentaar live van de wedstrijd. Maar
ja, je hebt ook gekocht hij niet meer bij F1 TV, toch?
Ik heb geen idee. Ik weet niet. Volgens mij zit hij al 100 jaar bij Sky, toch?
Ja. Maar die deden vroeger ook bij F1 TV. Maar er zit toch. Ja, ik luister geen F1 TV. Maar voor mij heb je daar Crofty ook niet meer en zo.
Dat weet ik niet.
Dacht
ik weet het niet.
Maar ik luister altijd naar de Viaplay jongens met Albert Kalf.
We hebben onder meer wat luisteraars die weten wie er wel en niet bij F1 TV
is. Nog één vraag. Remco Hadders.
Vinden jullie dit seizoen ook niet te lang duren? Dat is wel een interessante vraag natuurlijk. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel zin meer in die laatste twee races. Remco, ik moet eerlijk zeggen, ik vind sowieso heel fijn dat er even een week break tussen zit. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Want anders hadden we 4 podcasts achter elkaar moeten maken. Dat is ook wel een hoop. Ik vind dit seizoen ook te lang duren. Ik vind 20 races vind ik nog steeds mijn maximum. En omdat er ook nog eens sprintraces bij zijn en ik toch altijd in mijn hoofd heb dat ik zoveel mogelijk eigenlijk alles wel van de Formule 1 wil zien, in ieder geval het meetelt. Dus kwalificatie, race, sprint, alles wil ik eigenlijk wel meemaken. Zeker ook omdat je hier ook nog wat moet vertellen in zo'n podcast, is het ook wel handig als je het allemaal ziet, zeg maar. Dus dat probeer ik wel te doen. Maar ik snap dat sentiment wel, ja, dat het iets te lang aan het duren is. Ja, vroeger had ik... dat heb ik wel eens eerder gezegd, ook met de winterstop vond ik altijd verschrikkelijk. Nu heb ik zoiets van eventjes niet, eventjes wat anders. En dat is wel, dat vind ik wel. En ze willen nu naar 24 races, hè, volgend jaar. Dus nog eens 2 meer. Ja jongens, het wordt inderdaad heel veel. Dus ik snap dat sentiment wel. Er zijn ook mensen die hebben wel eens getweet namen van joh, daar snap ik helemaal niks van. Want je bent toch een fan en wil je toch zoveel mogelijk, liefst iedere week. Ja, nou ja, goed, ik ben daar iets anders in. Ik ben inderdaad een heel groot fan en ik zal altijd blijven kijken. Maar het mag van mij net iets minder, ja. Ik wil die gretigheid die ik had, zeg maar, als je om de week... Want vroeger was het gewoon iedere om de week een race, zeg maar. Zo'n beetje, je had geen 2 achter elkaar of 3 achter elkaar al helemaal niet. Dat vond ik eigenlijk wel fijn. Dat vond ik een fijn ritme.
Ja. Nou, en het is ook, ik denk dat elke vorm van overdaad uiteindelijk gewoon een mens tegen gaat staan. Ik bedoel, hè, denk er maar aan als jij heel erg van hamburgers houdt. Ja, weet je, en dan 1 keer per week hamburgers is heel fijn. Maar als je 2 weken achter elkaar alleen maar hamburgers eet, dan komen ze na 10 dagen echt die strot.
Ja.
En uiteindelijk is dat hierbij denk ik ook gewoon een beetje zo. Het punt is natuurlijk ook, weet je, kijk, toen in de tijd dat we nog 16 races hadden, gingen we ook gewoon naar 16 wedstrijden waar ik die stuk voor stuk, waar ik naar uitkeek. Hebben we gewoon 6, 7, 8 Grand Prix die me echt gestolen kunnen worden. Dat heeft er ook nog mee te maken wat mij betreft.
Ja, dat is het.
Want ja, we krijgen nu Vegas. Nou, oké, weet je, ach, eerste keer even een beetje interessant nieuwswaarde zit er wel aan. Maar daarna Abu Dhabi. Het is een race om de katse kut. En het is een draak van een baan. Het straalt niks uit. Dus ja, ik zit eerlijk gezegd. Wat dat betreft, ik ben wel eens met Remco. Ik kijk er ook niet echt naar uit. Nee.
Maar het zijn bijvoorbeeld van Singapore. Als ik dan denk, hoe lang staat het al op de kalender? Dan denk ik, al zo lang? Mm. Dat is zo'n circuit, dat is voor mij echt een zwarte vlek.
2010, 2011 of zo.
2008, hè, volgens mij. Toen was Crashgate, dat was volgens mij de eerste, toch?
Dat bedoel
2008, ja.
Dat bedoel ik.
Ja.
Maar een paar dingen die ik hoor, en te veel races, en we gaan alweer te snel racen. Dus inderdaad, de winter is tekort. Maar ik vergelijk het vaak met Netflix. Als je een serie hebt, een seizoen van, en noem het Seinfeld, noem het... Ik vind het wel leuk als het er maar heel weinig zijn. Als het er heel veel zijn, dan...
Ja, nou, ik moet zeggen, als het dan eenmaal weer... Als je de nieuwe auto's eenmaal gepresteerd krijgt ergens in februari... dan heb ik altijd wel weer een beetje honger. En ik ben altijd blij als ze weer gaan wintertesten. En dan zet ik ook die laptop klapje weer open... en dan ga je toch weer zitten kijken naar niks eigenlijk. Maar naar nieuwe auto's die wat rondjes rijden. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik altijd wel weer hongerig. En heb ik wel altijd wel heel erg veel zin in de eerste race. Maar goed, dat zeg ik nogmaals. 20 races zou voor mij het beste zijn.
Nou, ik moet zeggen, ik kijk tijdens de winterstop ook oude wedstrijden terug.
Ja,
maar ik ga niet het seizoen 2016 of het seizoen 2018 zitten kijken.
Maar misschien
ik zet,
is het...
Ik zet dus, weet ik veel, 92 aan of 86 of zo. Ik ga gewoon terug naar, weet je, toen ik zelf begon als kijker. En 86 is dan veel te vroeg. Maar
die was wel mooi, 86.
Die vroege jaren 90... Ja, toen begon het voor mij. En toen had ik inderdaad wat jij zei, weet je, echt die honger. En iedere 2 weken, waar is er Formule 1 op tv? Ik moet zeggen, dat ben ik inmiddels wel een klein beetje kwijt. En dat heeft te maken met het feit dat het op dit moment gewoon te veel is.
Ja,
En
vergis je ook niet, nu hebben we alles. Hè? We kijken vrije training 1, 2, 3, kwalificatie. Toen hadden we geen vrije training op tv. Hè? We hebben zelfs de kwalificatie was er niet eens altijd. Weet je? Dus dat is allemaal, jij komt zelfs nog uit de tijd dat niet eens iedere race op tv was. Maar ik bedoel, dat...
Ja.
Dat, we moeten het allemaal maar zien. En nu hebben we een sprint en nou, een sprint shootout. En dat hebben we 24 keer per...
Jij kijkt nog steeds alle vrije trainingen.
Ja, ik ook zoveel als ik kan.
Ja, maar jij wel, want ik dus niet. Hè? Ik sla ze dus gewoon tegenwoordig gewoon met enige regelmaat gaan over.
Nou, ik zit ook als op kantoor, dus dan mis ik ook dus wat. Maar zoveel mogelijk probeer ik wel te zien, ja, als het kan.
Weet je, die sprintkwalificatie op zaterdag bijvoorbeeld. Ik was in de stad, ik was weg, ik was wat anders aan het doen. Ik dacht van ja, ik geloof het wel.
Ja.
Ik zie de uitslag wel op Twitter.
Ik viel mij afgelopen zaterdag zat ik de sprint te kijken met een biertje erbij. Dat vond ik leuk. Maar toen viel mij op. Ja. Dat ik dacht, voor mij mogen ze zoveel mogelijk sprints doen in de winter. Want dan zit je toch al binnen. Ik merk dat heel vaak met in de zomer. Heb je toch een barbecue of een feestje of een verjaardag.
Ik vind eigenlijk dat hele sprintdag. Want je hebt zaterdag weer een sprintdag. Heb je zoveel sprint shootout en dan heb je 's middags die sprint.
Ja.
Ik vind het eigenlijk om des keizers baard. Want er worden nauwelijks punten uitgegeven. Nou is het WK nu natuurlijk ook al lang en breed beslist. Ik bedoel, als je een pole pakt, is het geen pole. Die komt ook niet achter je naam. Als je een overwinning pakt, is het geen overwinning. Komt ook niet achter je naam. Ik bedoel, we rijden om 8 puntjes. En als je dan een hele spannende WK-strijd hebt, dan pak jij 8 punten en pakt de nummer 2 7 punten. Nou. Daar doe je dan al dat risico voor dat ene puntje wat je naar uitloopt. Ik heb echt het idee, zaterdag kijken we gewoon naar een vrij raceje wat nergens om gaat. Dat idee heb ik een beetje.
Nee, het is een kermisronde.
Ik vond het wel leuk.
Als in het wielrennen, zeg maar. Het is een beetje een kermisronde, zeg maar. En dan daarna dan ga je pas de Tour de France doen, zeg maar. Weet je, het gaat helemaal nergens om. Maar wat ik zeg, daardoor word ik ook gewoon... Ik word gewoon selectiever. En soms is het zo, weet je, dan heb ik FP1 gezien in een normaal weekend. En dan sla ik FP2 gewoon nog wel eens over, hoor. Als het me gewoon niet uitkomt...
Dat is FP1 ook vaak leuker dan FP2, hè? FP2 is vaak dan long runs gedoe en dat is...
Nee, daarom. En dan weet je, en dan heb ik het ook wel gezien. En dan heb ik vaak ook wel wat beters te doen. Of dan is het, weet je, dan is het einde van de middag of begin van de avond. En dan is het ook, wat ik zeg, wat Lucas zegt, dan heb je een barbecue of een verjaardag of weet ik veel wat. Ja, dan vind ik dat belangrijker. Maar vroeger inderdaad, ja, ik spelde al die sessies.
Maar ik moet
zeggen... En dat verandert wel. Ja.
Zelfs ik, die tegenstander is van hybride stratenbanen... Ben wel altijd wel nieuwsgierig naar een nieuw circuit, hoor. Dus zo'n, ik vind jammer dat zo'n vrije training 1 midden in de nacht is. Want ik ga er niet om 5:30 voor klaar zitten.
Oh, ik wel, hoor.
Maar die tweede vrije training is om 9:00. En die kan ik op kantoor, kan ik op mijn telefoon die wel eventjes aanzetten. Dat is niet zo'n probleem. Of ik ga een dagje thuis werken. En dus dat wil ik wel zien, ja.
Nou, maar wat je natuurlijk ook kunt doen, is gewoon als je om 7:00 je nest uitkomt, dat je hem dan aanzet, die FP1. Want dat doe ik ook nog wel eens, dat ik hem dan...
On demand.
Ja, precies. Ja. Dat je hem gewoon on demand gewoon aanzet. Volgens mij was dat niet... Ja, wanneer was dat die sprintrace die een tijdje... Was dat die in Kota? Die een middernacht was of zo?
Oh, dat is ook...
Oh ja, die was om 12:00. Ja, klopt.
Ja,
was precies
toen
om 12
dacht
uur.
Ik, ja, sorry. Daar heb ik geen zin in. Morgenochtend wel terug. Weet je, dus dan schrijf ik hem gewoon door. Ja. En zo ben ik ook... Terwijl ik vroeger natuurlijk, weet je, 4:00 Japan en 4:00 Australië. Ja, ik bedoel, ik zat om half 3 over de tv.
Maar voor alle ontvolgers die ons nu aan zijn business hebben samengevat conclusie. We houden van Formule 1, we vinden het leuk. En ja, we zitten te kijken en we volgen alles. Twitter, lalala. We podcasten ook nog. We zitten iedere dag in WhatsApp met elkaar te appen.
Ja.
Dus nee,
we
zijn
inmiddels al anderhalf uur te podcasten over dit. En volgens mij hebben we nu 5
boeken en magazines.
Precies. En volgens mij hebben we nu 5 minuten gehad over de sprintraces en dat ze misschien...
Nee, maar de vraag komt. En ik denk dat heel veel mensen de mening met ons delen. Van, ja, vinden we het te veel? Ja, we vinden het te veel. We vinden het nog steeds leuk, de sport. Alleen, ja.
Het is een fantastische sport. Ik ben nog steeds iedere keer als die rode lichten allemaal aangaan, 1 voor 1, dan zit ik altijd, dan voel ik hem altijd weer door mijn buik heen gaan van, nou, dat gaat weer gebeuren. Ja. Even iedere keer weer.
Ja,
mijn zoon zei gisteren, was een uur van 10:30 s'avonds. Dus zei hij, want we hadden net natuurlijk Interlagos gekeken. Was een uurtje of 2 later. Zei hij, ik vind het zo jammer dat de race is afgelopen. Ja. Kijk, en dat heb je dan, weet je. Dat soort races heb je dan ineens ertussen. En dan denk je, het is echt een geweldige sport.
Wat ik gewoon ook denk, is er zijn te veel races die we niet interessant vinden. Als er heel veel races zijn, bijvoorbeeld de Spa's, de Nürburgringen, worden vervangen voor de Singapore's en de...
Ja, ook dat.
Dan denk ik dat het ook het verhaal wel iets verandert.
Het allerbelangrijkste is gewoon, als we nou volgend jaar gewoon een WK hebben zoals in 2021. Dan zitten hier met z'n allen helemaal anders. Of we nou sprints hebben of geen sprints. Of hoe ze het ook allemaal aan gaan pakken. Wat voor boutcircuits. Maar dan zit iedereen en ook wij zitten met z'n allen op het puntje van de stoel.
Ja.
En zitten we weer met z'n allen mee te leven.
Nogmaals, onlangs kwam wat het Sky Sports. Die zei van wat is de beste overwinning van Max Verstappen. En toen dacht ik van kom op, dat kan er maar 1 zijn.
Ja.
En het is een kutcircuit. Maar Abu Dhabi 2021 is natuurlijk met straatlengte voorsprong de grootste overwinning die man ooit heeft gehaald. Ja. Omdat dat natuurlijk gewoon, dat was sporthistorie.
Is de eerste, ja, absoluut.
Ja, en dan zijn de mensen, ja, maar die was mooier en dit was indrukwekkender. En dan denk ik van, ja, dat zal allemaal wel. Abu Dhabi 2021 is natuurlijk gewoon, dat was de race die erom, dat was de race die, die wat mij betreft met stip bovenaan staat. Omdat, inderdaad, je had die retenspannende WK-strijd.
Dus dat was de mooiste.
Laten we daar maar afstellen. Ik vond, ja, maar ik persoonlijk vind dan toch zijn eerste mooier.
Ja, dat kan. Met zijn beste vond ik misschien wel die van Frankrijk toen in 2021. Of Cota in 2021. Die waren Cota alle twee 21, echt super. Toen was hij zo waanzinnig goed. En natuurlijk vorig jaar Cota. Hongarije.
Cota kon eigenlijk niet. Die kon hij eigenlijk helemaal niet winnen, maar hij won hem
Cota.
Wel.
Toen, in ja. Nee, dat was echt...
Kon hij eigenlijk helemaal niet winnen, maar hij deed het wel. Ja. En dat was ontzettend knap, ja.
En dat vond ik toen in Frankrijk ook, toen hij eigenlijk op een andere strategie zat. Dat vond ik ook echt, reed hij ook echt fenomenaal. En waar de vorig jaar natuurlijk Hongarije, vorig jaar Spa en zo. Dus hij heeft heel veel heel mooie overwinningen. Maar ja, goed, qua spanning komt niks. Qua alles komt natuurlijk alles kwam samen in die ene ronde.
Qua betekenis vooral. Qua betekenis inderdaad, ja. Weet je, dat is het inderdaad. Terwijl het verder, het was natuurlijk gewoon een boutrace.
Het was een verschrikkelijke wedstrijd, ja. Dat zal iedereen. Ja, hij had eigenlijk al geen schijn van kans, die wedstrijd.
Als podcast in de jaren 80 zou zijn, dan zou nu het cassettebandje vol zijn. Dus we moeten een beetje gaan afronden.
Ja, maar bij de auto reverse hadden wij op een gegeven moment. Ja. En dan ging je naar de andere kant.
En we hebben ook een 90 minuten bandje.
Ja, 90 minuten en 120 had je, ja.
Daarom.
Maar goed, TDK kan best wel inderdaad.
Ja. Max wel. Ja, of Maxel.
Mede mogelijk gemaakt door TDK. Ja,
precies. Ja, die sponsor de Ajax ook. Vooruitblik over 2 weken. Grand Prix van Las Vegas. Natuurlijk uitgebreid over gehad. Om 5:30 de eerste vrije training. Kwalificatie 9:00 en de race zondag weer lekker vroeg. Om 7:00 in de morgen. Laten we hopen dat het een mooie race wordt. Nog 2 te gaan. Las Vegas en Abu Dhabi. Kijk naar racereporter.nl. Want ik heb weer mooie dingetjes toegevoegd aan de website. De snelste ronde, wie heeft de snelste pitstop gepakt. Wie zijn de Formule 1 kampioenen en dergelijke. Dus ik kan niet vaak genoeg zeggen, ga ook eens naar racereporter.nl en druk heel vaak op F5.
En linkjes naar onze hele mooie specials.
Ook dat.
Waar we misschien de komende winter weer zo eentje van gaan maken.
Daar ga ik.
En dan kun je ook altijd nog, als je dan die bezocht hebt, dan kun je ook nog naar volgasmagazine.nl gaan. Ja. Dan kun je daar een abonnement nemen op de nieuwe Volgas.
Ja,
ook dat. Inderdaad.
Ook te vinden op Twitter trouwens.
Ook dat. Heren, dank jullie wel weer. Tot de volgende.
Graag gedaan.
Wat is dat? Ciao.
Hoi.
Dat weet ik veel.
Braziliaans, ik moet dat weten.
Portugees. Obrigado. Obrigado.
Dankjewel, obrigado.